hebben wij wederom in dit huis een naturalisatie. En de afwikkeling daarvan zal worden vertrokken door de lokale burgemeester en die gaat dat nu doen. Ik geef hem het woord.
Even kijken of de techniek werkt. Ja, die werkt ook. We hadden aanvankelijk gepland 4 naturalisaties. We moeten echt constateren dat 1 om nog onduidelijke redenen niet aanwezig is. Dus moeten wij op het noodscenario overschakelen. En dat betekent dat er 3 mensen genaturaliseerd worden vanavond en het Nederlanderschap verkrijgen. Het is goed om even als inleiding, met name nu er zoveel publiek ook vertegenwoordigd is in de raadzaal, om in het hoogste orgaan van de lokale democratie in onze gemeenteraad nog even uitleg te geven op wat wij eigenlijk de bedoeling hebben om op deze manier het verkrijgen van het Nederlanderschap te onderstrepen in deze raadzaal. In feite kunnen we van een ieder zeggen die het Nederlanderschap nastreeft, en zoals nu vanavond er 3 mensen zijn die dat Nederlanderschap ook daadwerkelijk krijgen, dat die een hele geschiedenis achter zich hebben staan. Ik zal u niet die hele geschiedenis doornemen, maar u mag ervan verzekerd zijn dat een ieder die uiteindelijk hier uit zijn eigen haat en huid wegkomt om naar dit land te komen, dat daar een geschiedenis aan ten grondslag ligt. En vervolgens, voordat je uiteindelijk het Nederlanderschap verkrijgt, zul je door allerlei procedures en allerlei molens moeten. En uiteindelijk leidt dat tot het verkrijgen van het Nederlanderschap, wat dan vanavond ten overstaan van onze gemeenteraad en ten overstaan van het publiek wat hierbij aanwezig is, wordt uitgereikt. Juist om te onderstrepen dat wij heel blij zijn dat er zoals vanavond weer 3 nieuwe Nederlanders in ons midden zijn. En dat willen we graag door deze korte ceremonie onderstrepen. Het moeilijkste van mijn taak is het uitspreken van de goede namen. Mag ik naar voren nodigen? Ranu
Mamadan. Mag ik even onderbreken? Ik wil graag iedereen uitnodigen om even te gaan staan bij dit plechtige moment.
Ik dank u, voorzitter. U hebt groot gelijk. Nou, probeer ik toch die naam uit te spreken. Ranu Mamadalivna Osmanchunova. Komt u? Dat mag zo. Ja, dank u. Nino Inauri. En tot slot Saidula Mandozai. Allereerst welkom in het gemeentehuis. U hebt allen, zoals gezegd, een geschiedenis achter u. En na dit moment mag u zich Nederlander noemen. En nog meer opgenomen weten in deze gemeenschap. En weten dat datgene wat u in het verleden hier hebt gekregen, ook in de toekomst doorgaat. En wij plachten dit ook te doen door middel van het uitreiken van het daarbij behorende document. Maar wij doen daar ook nog een aantal cadeautjes bij. En als je 1 keer Nederlander bent, dan is 1 van de dingen die u geacht wordt te gaan doen, te gaan vlaggen. Dus krijgt u daar van onze kant een vlag. En wij zijn koningsgezind. Dus dat betekent ook dat er een oranje wimpel bij komt. En wellicht dat op het moment dat wij nog wat Olympische medailles weten te vergaderen in de komende periode, dat er nog een moment komt dat wij ook op korte termijn al kunnen vlaggen. Daarnaast hebben wij in het tasje ook een boekje gedaan over wij, en dat gaat over ons koninkrijk, der Nederlanden, met name ook het koningshuis, en nog een boekje over de grondwet. De grondwet wat onze basis is voor de democratie, en of dat nu op landelijke schaal is, provinciale schaal, of zoals hier in de gemeenteraad op lokaal niveau, is toch de basis op basis waarvan wij terug kunnen vallen op een aantal basisbeginselen die noodzakelijk zijn, die onze rechten ook garanderen, maar daar waarin ook plichten zitten. Dat boekje willen we ook graag aan jullie overhandigen. Maar het belangrijkste is natuurlijk toch het grote document. Ranu Mamadalivna Osmantsunova. Van harte gefeliciteerd.
Ja, dankjewel, bedankt.
Alsjeblieft, vier documenten. Nino Inauri. Ook van harte gefeliciteerd met het Nederlanderschap en het hierbij behorende document. En hier toch even iets speciaals. Daar gaat de telefoon. Alvast gefeliciteerd van degene die nu belt. Jouw naam is opgeknipt, waardoor je nu een voornaam en een achternaam hebt. En dat is Saidullah Mandozai. Van harte gefeliciteerd. En ook hierbij het bijbehorende document. Nog een keer.
Ja,
heel veel plezier met het vlaggen en met het lezen van de boekjes.
Ja, dankjewel.
Ook.
Dankjewel.
Alsjeblieft. Dan is nu het einde gekomen aan deze ceremonie. En dan kunt u even gelegenheid hebben om te feliciteren. En dan gaan wij door met de vergadering. Dank voor de komst.
Dankjewel. Even wachten allemaal. Er komt nog iemand.
Ja, is meneer weer?
Dames en heren. Als ik nog even uw aandacht mag. De vierde naturalisatie gaat toch door.
Nee, u mag hier.
Ik staan.
Maar.
Kom hier maar even naast me staan. DOA Lin. Ik heb net al een hele uitgebreide speech gehouden. Die ga ik niet nog herhalen. Ik wil u in ieder geval feliciteren met het Nederlanderschap en met het Drentenschap. Want zoals u misschien weet heeft men in Drenthe een Drents kwartiertje. Dus daarmee hebt u een nog hogere schaal bereikt. Wij hechten eraan om juist het Nederlanderschap ten overstaan van de Raad te overhandigen. Omdat het toch een serieus moment is en een belangrijk moment in uw leven. Maar ook voor de gemeenschap. En vandaar dat we daar op deze wijze toch plachten aandacht aan te besteden. En ik wil u graag feliciteren met het Nederlanderschap. Ik wil u graag het document overhandigen. Gefeliciteerd. Alsjeblieft. En... ook voor u het tasje, zoals de anderen ook hebben gekregen, met in ieder geval de Nederlandse vlag, de wimpel, een boekje over het Koninkrijk der Nederlanden en een boekje over de grondwet, de basis voor onze rechten en onze plichten. Heel veel plezier ermee en welkom. Allemaal welkom.
Ik open de vergadering van de raad. Ik heet ook welkom de leden van het college, voltallig aanwezig, met vacature. En dan stel ik u voor om naar de vaststelling van de agenda te kijken. En daarbij kunnen wij het volgende opmerken. Er zijn twee agendapunten, te weten 11 en 13, waarvoor zich insprekers hebben aangemeld. Dat doet ons natuurlijk als echte democraten goed. En daarom stel ik u voor om deze twee agendapunten, onder 5 en 6, eerst te behandelen, voor 7. En vervolgens de agenda op gebruikelijke wijze af te werken. U kunt daarmee leven. Dan hebben we alvast een besluit genomen. En gaan we naar punt 3. Het vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 juni. En die van 30 juni. Ja. De vragenrecht komt zo meteen. Dus heet er wel een paar. Ja. Kom maar. Niemand over de notulen van beide vergaderingen. Ze zijn ook heel kort, dat is natuurlijk charmant. Dan kunnen ze worden vastgesteld. Dan kom ik bij het punt van het vragenrecht. En daar wou ik nog een kleine wijziging voorstellen op de agenda. Er zijn een tweetal vragen. Er is een tweetal vragen. Ik moet overigens melden dat de leden Prins en Brinkman verhinderd zijn de vergadering bij te wonen. En wethouder Kostmeijer wil graag een mededeling doen over het gas in Zuid-Laterveen. Gaat uw gang.
Ja, voorzitter, het lijkt me goed om uw raad te informeren over niet het gas in Zuid-Laterveen, maar het gasincident in Zuid-Laterveen. Wat afgelopen vrijdag op zaterdagnacht, bekend in Zuid-Laterveen, heeft voltrokken. En om u ook even kont te doen van de huidige stand van zaken met betrekking tot de persoon in kwestie die is aangehouden, als ook de toestand in Zuid-Laterveen zelf. Van vrijdag op zaterdag nacht is er een melding binnengekomen dat er iemand gedreigd had om zijn huis vol met gas te laten lopen. En om dat vervolgens tot ontploffing te brengen, omdat hij een einde wenste te maken aan zijn leven. Dat werd zo serieus opgevat dat dat wel eens werkelijk zou kunnen gaan gebeuren. Dat men ook gekeken heeft van wat is de risicofactor dan voor de belendende percelen. En dat heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat een aantal woningen in Zuid-Laterveen die nacht ontruimd zijn geweest, dat de mensen zijn geëvacueerd. En dat ze de mogelijkheid is geboden om opgevangen te worden in het schoolgebouw in Zuid-Laterveen. Een aantal mensen hebben daar gebruik van gemaakt. Een aantal mensen hebben ook in het dorp elders onderdak kunnen vinden. U kunt zich voorstellen dat het evacueren al een ingrijpende maatregel is. Maar u kunt zich ook voorstellen dat de impact, met name voor de mensen die geëvacueerd zijn, maar voor de hele dorpsgemeenschap van Zuid-Laterveen, dat dit een ingrijpend incident is geweest. Vervolgens kom je in zo'n traject dat na lange wikken en wegen en procedures uiteindelijk een arrestatieteam naar binnen is gegaan, geconstateerd heeft dat er geen gas aanwezig was op dat moment meer. Dat is echt uren later gebeurd. En de man is in kwestie in kennelijke toestand aangetroffen op de bank in een diepe slaap. De betreffende persoon is aangehouden en is ook gezien door een psychiater, is onderzocht. En de psychiater heeft geconstateerd dat er geen sprake is van een geestesziekte, waardoor ook de grond om iemand een IBS te geven, een inbewaringstelling, een gedwongen opname zeg maar, op dat moment niet aan de orde was. Wel was het strafbare feit dusdanig ernstig dat de politie hem voorlopig in verzekerde bewaring heeft gesteld en dat gold voor de duur van 3 dagen. Wij zijn gisteravond in Zuid-Laterveen geweest, hebben daar het traject ook geschetst zoals het er nu voor stond en dat er dus een kans bestond dat de betreffende persoon vandaag weer terug zou keren in zijn huis in Zuid-Laterveen. We hebben de zaak toegelicht. En u kunt ook begrijpen dat dat niet met gejuich werd ontvangen. We hebben daar uitvoerig met elkaar over van gedachten gewisseld, van hoe de gevoelens ook zijn in Zuid-Laardeveen. Ook uitgelegd wat de procedures zijn waar wij ons aan dienen te houden. Het is de psychiater die bij uitstek geschikt is om een ziektebeeld vast te stellen of daar de diagnose voor te stellen. En het is met name de rechter die bepaalt wat de strafmaat in een bepaald overtreding of delict zou moeten zijn. Desalniettemin hebben we wel aangegeven dat de gevoelens zoals die in Zuid-Laardeveen leven, dat we dat ook kenbaar zouden maken aan de officier van justitie. Die vandaag bij de voorgeleiding aan de rechtercommissaris dat verhaal ook mee zou nemen. Zodat de rechtercommissaris uiteindelijk in zijn afweging dat ook op een goede manier tot uiting kan laten komen in zijn uiteindelijke beslissing. Ik kan u melden dat dat uiteindelijk heeft geresulteerd dat de betreffende persoon voor nog een periode in verzekerde bewaring blijft gesteld. En dat de reclassering de opdracht heeft gekregen om te kijken of er een opname op vrijwillige basis tot de mogelijkheden behoort. En als dat lukt, dan kan dat traject in gang gezet worden. Als dat niet lukt, om welke reden dan ook, dan wil de rechtercommissaris daar opnieuw naar gaan kijken en beoordelen wat hem of haar dan te doen staat. We hebben dat ook direct gecommuniceerd met de inwoners van Zuid-Laardeveen. En die zijn in ieder geval blij dat er een traject in gang wordt gezet waarin gericht gezocht wordt naar een behandelmogelijkheid voor de persoon in kwestie. En we zijn in nauw contact met de GGZ en in nauw contact met de woonborg, de verhuurder van de boerderij waar deze man in verbleef. En wij hebben goede hoop dat dat behandeltraject in gang gezet wordt. Maar zijn daarvoor van verschillende instellingen, maar ook personen afhankelijk. Wij staan, zoals gezegd, in nauw contact met Zuid-Laardeveen, zullen hen op de hoogte houden van alle ontwikkelingen. En dan ook ter zake kijken van welke stappen het beste op dat moment gezet kunnen worden. Tot zover mijn mededeling.
Ik dank de heer Kostmeijer voor zijn verklaring. En ik stel voor dat wij voortgaan met het vragenrecht. Daar hebben zich een tweetal vragen aangediend. En eentje wordt namens meerdere fracties gesteld door mevrouw Van den Berg van de fractie van D66. Gaat uw gang.
Ja, bij de aanwonenden van de Hoofdweg Paterswolde is onrust ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van verhoogde Fietspad Plus. En een aantal fracties wil naar aanleiding daarvan de volgende vragen stellen. En dat zijn de fracties van Partij van de Arbeid, Gemeentebelangen, Leefbaar, Tinarlo en D66. Dat betreft de volgende vragen. Waarom heeft u gekozen voor de oplossing om overal dezelfde betonranden toe te passen? Waarom heeft u niet gekozen voor meer schuine betonranden bij de inritten? Konden de aanwonenden op de hoogte zijn van deze maatregelen en hoe heeft u hen voorgelicht? En voldoet de huidige situatie aan eisen van veiligheid en aan voorwaarden van de gehandicapte adviesraad Tinarlo? Zijn elders langs het Fietspad Plus ook deze betonranden voorzien? En is de wethouder bereid tot overleg met de aanwonenden? En is hij eventueel bereid om andere, meer schuine betonranden toe te passen om het inrijden wat eenvoudiger en veiliger te maken? Dat zijn onze vragen.
Ik stel voor dat de wethouder antwoord geeft met fotoboekje. Dat is uitgereikt.
Ik zal proberen de antwoorden volgens dezelfde vragen volgorde belangst te gaan. U heeft van mij een fotoreportage gekregen waarin wij beelden hebben gemaakt van situaties in onze gemeente, ook buiten onze gemeente, waarbij dezelfde inritconstructies zijn toegepast. In onze gemeente zijn wij gestart een paar jaar geleden bij de andere weg, Hogeweg. Het kazerneterrein om deze constructie toe te passen. U kunt zien dat voor collega Frieling zijn huis ook deze inritconstructie heeft plaatsgevonden. De andere weg, Hoofdweg, Hogeweg, heeft dezelfde verkeersintensiteit als de Hoofdweg te Paterswolde. Ongeveer 8000 vervoersbewegingen per 24 uur. We hebben deze constructie toegepast in de kern van Sint-Laren. Afgelopen fase 1. In het kader van de inritconstructie. Maar hetzelfde geldt voor de parkeerfaciliteiten. Hetzelfde wordt toegepast in West-Laren, fase 2. Maar dan de band tegen het trottoir aan. Want dat is natuurlijk een keuze die gemaakt is ten aanzien van het tussenliggende gebied. Nou, u kunt ook in Paterswolde deze constructie vinden. Langs de Hoofdweg, de kruising Brouwersteeg, al dat soort zaken. Spreekt voor zich. In Groningen wordt het toegepast, in de gemeente Haren. En waarom doen we dat? Ik heb, als het goed is, heeft u ook de beantwoordingsbrief van het college gekregen. Naar de aanleiding van de vragen die schriftelijk zijn ingediend. De hoofdreden is dat wij gezegd hebben, dat gebied kent veel mensen die te hard rijden, is geconstateerd. Dus we hebben het wegbeeld versmald. Het wegbeeld was veel breder. Je hield aan de ene kant in dat het rijwielpad, fietspad, over het wegtracé liep met een rode band, waar iedereen kon er overheen rijden, want het was niet afgebakend voor de fietsers. Het wegtracé was sowieso breder dan 6 meter, dus is op 6 meter gebracht. Tweede is gezegd, wil je ook voorkomen dat het langzame verkeer, die eigenlijk hoofdgebruiker is geworden van dit tracé, want dat is natuurlijk ons opzet, de fietsroute plus en het trottoir, die krijgen overal voorrang, behalve bij rotondes. Dan is het essentieel dat afstandverkeer bewust afremt en kijkt of er wat aankomt. Dus als je dat gelijk vloers laat, dan loop je het risico dat men snel insteekt. Het tweede risico is dat men aan de verkeerde kant inhaalt. Dat is een bekend feit. En dan gaan we gewoon over het fietspad inhalen als een auto stilstaat. En dan krijg je andere problemen. Dus we hebben gezegd in het kader van veiligheid, de bescherming van het meest kwetsbare deelnemer, verkeersdeelnemer, is dit een inconstructie die heel normaal is. Ten aanzien van de bandhoogte is dat de band die standaard toegepast wordt voor dit soort zaken. Hij is 7 centimeter hoog en hij kent ongeveer een hellingshoek van ongeveer 29 graden. Dat is gebruikelijk en ja, we passen dat overal toe en ook andere gemeenten passen dezelfde bandhoogte toe. Wil je voor die inritconstructie een andere hoogte toepassen, dan moet je het fietspad aanpassen. Dat houdt in dat je een golvend fietspad gaat krijgen en we hebben daar niet voor gekozen, bewust niet. Oftewel het comfort voor het langzame verkeer moet optimaal zijn. Daarnaast hebben wij voor de mensen met een hulpmiddel, zeker een beperking, twee plaatsen waar men goed kan oversteken op zo'n drukke weg. Met een middengeleider. Dat is bij de Braak. Daar is het ook het fietspad verlaagd aangelegd. Er kunnen namelijk langzaam verkeer kan daar oversteken zonder dat hij moet afstappen. En hetzelfde geldt in de toekomst bij de serviceflat. Aan de andere kant, daar zit nu ook een middengeleider, daar komt de toekomst een rotonde, met ook een middengeleider. Dus dat houdt in dat je in twee fases over kunt steken zonder belemmeringen. Het is niet gebruikelijk dat je bij wegen met dusdanige verkeersintensiteit, het normaal is dat iedereen met een beperking op elke plek machtig moet kunnen oversteken. Dat is zelfs niet wenselijk gezien de verkeerssituatie. Dat passen we dus ook niet in de Sint-Laren toe, dus dat zult u nergens tegenkomen. Hadden mensen kunnen voorzien? Ja, in principe hebben we twee inloopavonden gehad. Er stond op een tekening aangegeven. Ik kan me voorstellen dat het mensen niet opgevallen is. Dat moet ook reëel zijn, want er hangen allerlei tekeningen. Maar het is gepresenteerd, zoals gebruikelijk, op twee informatieavonden in het familiehotel. Daar zijn alle tekeningen gepresenteerd en konden mensen vragen stellen. En dat is ook relatief druk bezocht. Maar goed, ik kan me voorstellen dat een week daar overheen ziet. Overheen kijkt. Nou, ten aanzien van overal, ja, fietspad plus, dat hangt er natuurlijk vanaf of je een extra middenberm hebt. Maar in dit geval is het logisch. Zou je het niet doen bij het fietspad, dan zou je het moeten doen bij het trottoir. Het is een keuze. Het trottoir is op hetzelfde niveau als fietspad aangelegd. Maar dan moet je ook in het kader van afscherming van het autoverkeer, van het langzaamverkeer, daar een barrière in bouwen. Dat is gebruikelijk, op het trottoir. In West-Laren doen we dat nu ook. Dus het fietspad en het trottoir in West-Laren komt dezezelfde bandconstructie. Ja, dus dat is gebruikelijk. Deze band is goed te passeren. Ik kan me voorstellen dat mensen in het kader van de historische situatie zeggen van, ik ga er achteruit. Ja, ik zal het niet ontkennen. Historisch gezien was alles gelijk vloers. En je kunt makkelijk invoegen en zeker afslaan. Maar goed, wij hebben op basis van argumenten in onze ogen een helder besluit genomen. Ja, uiteraard is er overleg. Ja, men heeft mij gebeld. Ze heeft weer praten. Ik zeg, ik wil best praten. Maar als u verwacht dat er oplossingen mogen zijn. Wij vinden dit de beste oplossing. En we zien geen andere mogelijkheden. Tenzij je heel ingrijpend gaat doen. En daar heeft u ook, moet u wel realiseren, de presidentwerking gevolgen. Als je één keer begint met dit soort aanpassingen, dan zullen we deze schaar waarschijnlijk op meer plekken gaan krijgen. En ja, dat heeft ook forse consequenties op lange termijn.
Ik dank de wethouder voor de beantwoording. Wenst iemand daar ook op te reageren? Mevrouw Terwouw, gaat uw gang.
Ja, voorzitter. We hebben ook een brief ontvangen van de gehandicaptenraad. Ten aanzien van mensen met een handicap is deze barrière ook wel lastig te nemen. Ik wil graag van de wethouder weten wat hij daar eventueel aan gaat doen.
Oké, zijn er nog andere vragen? Mevrouw van den Berg, D66.
Nou, ik moet zeggen dat ik positief vind dat de verkeerssnelheid beperkt gaat worden daar aan de hoofdweg. Want dat is ook een probleem inderdaad voor de aanwoners. Maar ja, ik ben ook het dorp rondgegaan en ik heb ook deze beelden gezien die u zo mooi hier in kleuren aan ons voorlegt. En ik had het idee dat de helling, hè, die 29 graden, want dat is nou ja, misschien een detail, maar toch wel vrij essentieel, dat er dus ook betonranden zijn met een iets andere helling. En nou, dat idee had ik, maar als u zegt van nou, dat is niet zo en alles is overal hetzelfde, dan, nou, dan, ja, dan is dat zo. Ja.
U bent klaar?
Ik ben klaar hoor.
Oké. Zijn er nog verder vragen? Dat lijkt mij niet het geval. Dan geef ik het woord nog even kort aan de wethouder.
Nou, ten aanzien van datgene wat u visueel constateert, dat kan qua optiek wel zo lijken. Dat heeft te maken met of er een gootje naar zit. In sommige situaties dan is de afwatering via gootje, dus dan heb je een iets optisch gevoel dat die scherper staat. Hij staat niet scherper, maar er zit een klein stenen gootje voor om het water naar de putten te geleiden. Dus de ene keer is dat wel aanwezig, de andere keer niet. Dus dan lijkt het of het scherper is. Maar het is in principe dezelfde band. Nou, ten aanzien van de gehandicaptenraad, de brief die gekomen is niet van de gehandicaptenraad, maar dat is een algemene Nederlandse gehandicaptenorganisatie, dus dat is een algemene club uit Nederland. Dus niet van onze eigen raad. Ja, die zegt van ja, dat is natuurlijk zo, dat herken ik ook, maar wij hebben verschillende punten in dit tracé waar die mensen adequaat kunnen oversteken. Zonder enige hinder, met een tussengeleider. En ja, de fietspad en het trottoir zijn dusdanig breed dat het ook niet geen probleem is een kort stukje twee baans te functioneren. Dus eigenlijk zeggen we, je kunt aan alle kanten kun je er makkelijk komen en zo'n baanvak moet je ook niet, als je beperkt bent, twee vakken in één keer willen oversteken. Dat lijkt me niet verstandig.
Mij lijkt dit onderwerp voldoende besproken. De fotograaf heeft het in elk geval gisteren druk gehad. En bij wethouder Vrieling zit geen gootje. Tweede vraag in het kader van het vragenrecht wordt gesteld door de heer Kremers van de fractie van het CDA. En die vraag heeft betrekking op de Tienaarloze straat 58 te Vries. Gaat uw gang.
Ja en nee zou ik haast zeggen, want het gaat niet specifiek over de Tienaarloze straat 58 zelf. Want daar ligt een uitspraak van de Raad van State aan de grondslag die je gewoon te hebt te respecteren. We hebben daarover de stukken gekregen van het college. En daar staat met name in de uitspraak van de Raad van State één zin die bij het CDA een beetje zoiets teweeg bracht van hé, wat is hier aan de hand? En die staat op pagina 3 onder punt 2.3.1. En daar wordt gesteld door de Raad van State dat aan de bouw van particuliere woningen met of zonder zorg bestaat ter plaatse ook geen behoefte, aldus het college. En toen we dat lazen had het CDA zoiets van hé, maar op grond van welk onderzoek of iets dergelijks kan het college tot deze conclusie komen? En daar hadden we graag even tekst en uitleg over.
Nou, dat lijkt mij wel een aardige vraag. En wethouder Kostmeijer zal die beantwoorden naar vermogen.
Voorzitter, dit dossier kent een lange geschiedenis en wij hebben in het hele traject met de betrokken persoon overleg gevoerd om te kijken van wat hij nu wilde, waar een verslechtering optreedt ten opzichte van het oude bestemmingsplan, maar het ging hier om een actualisering van het oude bestemmingsplan. En op grond daarvan hebben wij gekeken van wat is er ook nodig en daarin is ook overleg geweest met bijvoorbeeld de provincie. En op basis van al die conclusies en ook onze eigen bevindingen is in ieder geval die stelling neergelegd. Wat ik denk, daar mag ik dan over van mening verschillen, wat ik denk ik in de uitspraak van de Raad van State veel belangrijker vind, en dat is wat ik ook gedeputeerd heb hier ten overstaan van uw raad, is dat er geen verslechtering optreedt voor de betrokken persoon in de nieuwe situatie ten opzichte van de oude situatie van het bestemmingsplan.
Nee, dat is helder, maar daar had ik ook geen vraag over. De vraag die ik had gesteld was heel helder van hey, het college stelt dat er geen behoefte was aan bouw van particuliere woningen met of zonder zorg. Daarvoor heb ik geen enkele uitspraak gedaan over de aard en de waarde van de uitspraak van de Raad van State. Die respecteer je gewoon. Alleen mijn vraag was op basis waarvan heeft het college gemeen deze uitspraak te kunnen doen? Is daar onderzoek naar verricht?
Ik geloof dat de heren het eens zijn.
Nou, in die zin, je kunt een antwoord krijgen zonder het bevredigend te vinden.
Ja, dat risico loop je in dit leven. Maar wij komen nu wel bij agenda punt 5 en 6. Ik vat dat maar even samen. En zoals eerder aangegeven, gaan wij dan over tot de behandeling van agenda punt 11. Er hebben zich voor dit agenda punt 5 personen aangemeld om in te spreken. En bij agenda punt 13 is er ook een inspreker. Nu mag het aantal insprekers in totaal een half uur in beslag nemen. Snelle rekenaars zullen vermoeden dat ik ongeveer op 5 minuten maximaal kort het mag, uiteraard ook, per spreker ga zitten. Ik noem de sprekers in volgorde zoals ik ze hier heb op. En ik vraag u dan om even naar voren te komen en mag u vanaf dit gestoelte uw woordje doen. In de eerste plaats zou ik het woord willen geven aan mevrouw Adam Winkel namens de kampeervereniging Mooi Zeekse. Als u even op het knopje drukt, dan gaat alles goed. Het onderste knopje. Ja, rood is altijd goed.
Geacht college, raadsleden en overige aanwezigen. In het kort plaats kampeervereniging Mooi Zeekse de volgende opmerkingen op de inspraak- en overlegnotitie onder behoud van het recht om op het definitieve ontwerp in detail schriftelijk te kunnen reageren. Allereerst merken wij op dat wij ook op het standpunt staan dat het uitgangspunt moet zijn dat het gaat om behoud, herstel of ontwikkeling van natuurwaarden. Het enige dat de kampeervereniging graag zou willen zien, is dat er ruimte is om de kampeermiddelen te laten staan. Dus geen uitbreiding van het kampeerseizoen. Het laten staan brengt een aantal voordelen met zich mee voor de natuur en voor de vereniging. Het opbouwen in maart, april en mei, als het broedseizoen begint, geeft verstoring in het natuurgebied. Uiteraard hebben ook de kampeermiddelen daarvan te lijden. Het laten staan kan dan ook een win-win situatie opleveren, dat in een eerder overleg tussen wethouder Vrieling en onze voorzitter al eens is onderkend. Het verbaast ons dan ook dat op dit punt van onze inspraakreactie eigenlijk niet wordt ingegaan. Er wordt gesteld dat het laten staan van tenthuisjes leidt tot een gebied met een duidelijk ander karakter. Uitnodigd tot gebruik buiten het kampeerseizoen en het risico van permanente bewoning. Verder zou de huidige planologische constructie zo zijn dat een groot gedeelte van het jaar het kampeerterrein onbebouwd is. Gedurende het grootste deel van het jaar zijn onze terreinen echter juist bebouwd. En gedurende de wintermaanden is ook altijd duidelijk zichtbaar dat ter plaatse wordt gerecreëerd door de aanwezigheid van betonplaten, elektriciteitskasten en leidingen. Verder is de aanblik van het terrein met tenthuisjes beter dan het terrein zonder huisjes. Dat de vrees voor gebruik van tenthuisjes buiten het toegestane kampeerseizoen wordt uitgesproken, is begrijpelijk, maar is geen argument om het laten staan van tenthuisjes te weren. Verder wordt de vrees voor permanente bewoning zwaar overdreven. In de reactie op inspraakreactie 48 staat dat houten vakantiehuisjes die niet voldoen aan het bouwbesluit niet in aanmerking komen voor permanente bewoning en niet hoeven te worden verwijderd. Hier is geen vrees voor permanente bewoning. Waarom dan onze tenthuisjes wel voor permanente bewoning in aanmerking zouden kunnen komen, is ons een raadsel. Beide aspecten betreffen overigens de handhaving en kunnen geen basis zijn voor de overwegingen. Het aantal kampeerplaatsen zou het aantal betreffen zoals opgenomen in de exploitatievergunning, dan wel het feitelijke aantal op het moment van tervisielegging van het ontwerp. De exploitatievergunning is voor de terreinen Mooiseegse Zuid en Mooiseegse Noord. Een uitsplitsing naar de afzonderlijke terreinen in aantallen is er niet. De nota geeft hierop geen duidelijke reactie. De opslagruimte voor de kampeermiddelen en tenthuisjes wordt in het kampeerseizoen ook gebruikt als ontspanningsrecreatieruimte met barvoorziening, keuken, vergaderruimte, voorziening van toiletten, douchecabines en een gasflessenopslag. Dit wordt niet genoemd. Afsluitend merken wij op dat in de reactie op geen enkele wijze wordt aangetoond dat het laten staan van het tenthuisjes nadelig is voor het natuurgebied. Simpelheid halve wordt er alleen verwezen naar het feit dat het een Natura 2000 gebied en vogelrichtlijn habitatgebied betreft. Ik dank u voor uw aandacht.
Ik dank u voor uw bijdrage. U mag dan even weer plaatsnemen. Okay. En eventueel kunt u straks nog even reageren.
Voorzitter, mag je ook gelijk vragen stellen?
Als u daar behoefte aan heeft, ja. Daar dacht ik wel. Gaat uw gang.
Ja, want het is makkelijker om dat per inspreker te doen, want dan weet je straks niet meer wie welke. Als ik kijk naar de tenthuisjes, u geeft op een gegeven moment aan dat er 's winters ook elektriciteitskastjes staan, leidingen en dergelijke.
En betonplaten.
Ik begrijp daaruit dat de voorzieningen 's winters worden afgesloten.
Altijd.
Dus om permanente bewoning te voorkomen, zou je er ook voor kunnen kiezen om standaard de voorziening af te sluiten. Want 's winters wonen zonder voorziening, dat lijkt me niet echt handzaam daar.
Dat is sowieso bij ons statutair vastgesteld.
Okay.
Of wordt er statutair vastgesteld, ja.
Ja, maar dat kan onafhankelijk van het al dan niet afbreken van, van de huisjes.
Ja.
Van de tenthuisjes.
Ja.
Oké, okay, dank u wel.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Wildeboer namens de Federatie Verblijfsrecreatie Zuid-Laren.
Geachte voorzitter, leden van de raad. Graag wil ik namens de federaties Verblijfsrecreatie Zuid-Laren, die uit 5 verenigingen bestaat, te weten: Buitenlust, TOG, Sloosbergen en de Temp, en Weltevreden en kampeervereniging de Vijftigbunder, reageren op de inspraak en overlegnotitie voor ontwerp bestemmingsplan Verblijfsrecreatie Tinalo. Ten eerste wil ik graag opmerken dat de eerste voorgang en tempo er goed in zat. We hebben goed kunnen overleggen met een staf van ambtenaren en een wethouder. Alles verliep goed, daarvoor onze dank. Tevens werden er mondeling toezeggingen gedaan dat er zeer goed uitzag voor de oostzijde van de Tienhalsweg, wat ook in de eerste ontwerp en het papier is toevertrouwd. Vergroting van de onderkomens naar 80 vierkante meter en een vrijlating van de kampeerseizoen naar 365 dagen verblijven op het terrein, maar geen permanente bewoning. Dat laatste Dat is al jaren de wens van onze leden. Maar de besturen hadden nog een wens. Dat de westzijde gelijk werd behandeld aan de oostzijde. Want twee verenigingen hebben terrein aan beide zijden van de Tienosweg. Ook Sloosbergen zit aan de westzijde. Het is namelijk zo dat in 1990 25 plaatsen zijn vrijgemaakt aan de westzijde voor het natuurgebied. Dus nu verblijven alle verenigingen op het recreatieterrein. Daar hebben we ook heel goed met de ambtenaar besproken en zelf ter plaatse in beeld gebracht en door bezoek aan het recreatieterrein. Naar ons oordeel had de ambtenaar het heel goed door waar het om ging en was heel betrokken bij het proces. We hebben alles gedaan wat in ons vermogen lag om de juiste informatie te geven. Daarna moesten we wachten tot 9 augustus 2008. We hebben meerdere keren gebeld hoe het mee stond. Het was in behandeling, was dan steeds het antwoord. Maar nu we de eerste versie lezen en zien waar het college voor gekozen, hebben daar zeker een heel raar gevoel. Volgens ons heeft het college gekozen om niemand pijn te doen. En de oostzijde gelijk moet zijn aan de westzijde. Dat komt heel raar over en dan drukken we ons nog voorzichtig uit. Wat totaal niet de opzet was van de gemeente, die wou graag dat er meer mensen gebruik gingen maken van de recreatieterrein en dat het welzijn verbeterd zou worden. Dat vraagt uitleg van het college. Nu de eerste visie er ligt, was de gemeente alleen maar bereikbaar via de telefonisten. Ambtenaren die in de brief voor informatie stonden, waren er niet op vakantie. En de griffier waar je telefonisch kon melden, komt maandag 18 augustus terug van vakantie. Deze vorm van communicatie verdient geen schoonheidsprijs. Deze werkwijze zijn we ook niet gewend. Zijn de ambtenaren eerst direct teruggefloten door het college? Ze zijn toch niet bang? Maar alle mensen die een bezwaar hebben ingediend, moeten wel binnen 5 werkdagen reageren. Ook ons bestuur heeft daar heel veel moeite mee en vraagt hierbij in vervolg eerder de stukken te verspreiden. Goed vooroveroverleg scheelt veel gemor. We hebben in de eerste stadium verzocht om af te zien van de onderscheid dat in de eerste voorontwerp was aangebracht tussen de oost- en westzijde van de Tienosweg. Uit de reactie van burgemeesters en wethouders blijkt nu dat men een stap verder wil gaan ten aanzien van de eerste voorontwerp. In de oostzijde meer beperkingen wil opleggen. Weliswaar is er dan sprake van gelijkschakeling, maar niet zo als wij hadden bedoeld. Anders had het college dit voorstel ook niet aan het papier toevertrouwd. Dit ontwerp is geen verbetering, maar een verslechtering voor de oostzijde. Dit onderdeel is dan ook geen verbetering, maar een verslechtering voor de situatie als voorheen. In de eerste brieven werd gesproken over verbetering van de situatie van recreëren aan de Tienosweg. In het huidige voorstel dat u nu bespreekt, wordt het creëren aan de Tienosweg geen verbetering, maar een stap terug. En de Hunebeddentijd, mede gezien de bestemming van de terreinen en terugzetten van een aantal vierkante meters. Dit in tegenspraak van eerdere toezeggingen door uw ambtenaren, college, raad, dat kunt u ook lezen in de voorgaande stukken. De kampeervereniging heeft dan ook grote bezwaren tegen het huidige voorstel en wil wederom pleiten voor gelijkschakeling voor beide zijden.
Mag ik u even onderbreken? Ik wil niks afdoen aan uw voordrachtskunst, die is geweldig. Maar ik moet ook een beetje woekeren met de tijd. Uw schriftstuk is inmiddels uitgedeeld bij alle raadsleden. Dus ik zou u willen vragen of u beknopt de rest van het betoog kunt afronden.
Ik spreek namens vijf verenigingen. Dus vijf keer vijf is 25 minuten. Ik weet niet of u dat kan rekenen, maar in Zuid-Laren is dat wel zo.
Nou, dus, deze voorstel is een beetje simpel. Maar ik bepaal hier de gang van zaken.
Okay, nee, maar
dat moet ik nou eenmaal doen. Dus ja. Ik vraag u nu, we gaan daar niet over in debat.
Nee,
om dat in 1 à 2 minuten af te ronden.
Okay. Ik wil erop wijzen, dat ik bedoel, ik probeer met u een deal te maken. Om dan wel wat kort samen te vatten wat ook in het schriftuur staat. Ik bedoel, wij vinden gewoon dat de college zich beroept ten aanzien van de POP op onrechtmatige bepaling. Want wij gaan het terrein niet uitbreiden, we gaan alleen maar het huisje vergroten. Dus het terrein blijft precies hetzelfde. Dus dat willen we dus ook graag benoemen. Waar het meer, waar ons ook nog meer verbaast, en dat komt uit de lectuur van onze gemeente Tinello, dat we hebben gelezen dat aan de Tinelsweg nummer 50, de westzijde in het recreatiegebied, een bouwvergunning is aangevraagd en verleend voor definitieve bewoning. En voorheen was dat de kantine van het COG, die van 1 maart tot 30 oktober werd gebruikt. Dus er zijn nog wel wat vragen, voorzitter. En dan geef ik de raad dit in overweging. Dit met de besluitvorming mee te nemen. En we hebben in de brief staan dat we dus antwoord krijgen van het college. En daar reken ik op. En ik hoop nog meer dat we dus weer communicatie krijgen met de ambtenaren zoals vooraf. Want dat was goed. Ik dank u voor de aandacht.
Ik dank u voor de bijdrage.
En dan geef ik het woord gelijk aan de heer Remmers.
Zo kunt u gelijk door.
Geachte voorzitter, leden van de raad en aanwezigen. Graag wil ik namens de recreatievereniging Sloosbergen reageren op de inspraak en overlegnotitie van het voorontwerp bestemmingsplan verblijfsrecreatieterreinen Tinalo. In onze reactie op dit voorontwerp verzochten wij het gehele terrein bestemming 4 te geven. Er staan op het terrein Sloosbergen nog 6 caravans die in het nieuwe bestemmingsplan bestemming 3 hebben gekregen, met als reden overeenkomstig bestaand gebruik, wat inhoudt dat er geen recreatiewoning gebouwd mogen worden, terwijl daar ruimte genoeg voor is. Al ruim 50 jaar zijn wij één vereniging en wij vinden dat alle leden op ons terrein gelijk dienen te worden behandeld. Wij verzoeken u nogmaals het gehele terrein van recreatievereniging Sloosbergen bestemming 4 te geven. Dank u wel.
Dank u voor uw bijdrage.
Mag ik gelijk even een korte vraag stellen?
Wacht u nog even, dan is er een vraag van de fractie van Leefbaar Tinalo. Gaat u gang.
U zegt dat er nu nog 6 caravans staan en dat u graag eventueel nog wat recreatiewoningen gebouwd zou willen zien. Kunt u dat in het huidige bestemmingsplan wel? Als u nu naar het huidige bestemmingsplan zou kijken, mag u dan wel bouwen?
Kun je de vraag nog één keer herhalen? Want het is niet helemaal overgekomen.
Oké. Okay. Als u kijkt naar het huidige bestemmingsplan, kunt u dan wel die 50 of die recreatiewoningen bouwen? Onder het huidige bestemmingsplan?
Ja, in het oude bestemmingsplan, daar staat deze 6 caravans namelijk niet in. Dit was vroeger een stukje terrein aanloop. En dat is bij de samenvatting van de Zuid-Laren, Anlo en andere dorpen, is dat bij Zuid-Laren gekomen. En zodoende is dat stukje niet bij het oude bestemmingsplan gekomen. Dat bestemmingsplan was dus voor de samengaan van de...
Oké, maar de bestemming die er nu op rust, Ja? Onder die bestemming mag u recreatiewoningen bouwen?
Nee, de huidige bestemming is natuurgebied.
Prima, dank u.
Dank u wel.
Tot ziens.
Dan geef ik het woord aan de heer Wiersma, Bospad te Zeegse. En die komt van boven, maar daar komt wel meer goeds.
Meneer de voorzitter, geachte leden van de raad, geachte aanwezigen. Mijn bezwaar tegen het voorliggende ontwerp bestemmingsplan richt zich op twee punten. Punt 1. De voorgestelde verzetregeling voor het tegengaan van permanente bewoning van recreatieverblijven voor zover van toepassing op de zomerhuizen in Noordzeese Zuid. In dit gebied, ten zuiden van de Schipborgerweg, grenzend aan de Zeese Duinen, mag op dit moment de 26 van de 38 zomerhuizen permanent gewoond worden. Dat is een kleine 70%. Nemen we de schapendrift mee, waar een elftal grotere zomerhuizen staan, dan stijgt het percentage tot boven de 75%. Mijn tweede bezwaar geldt de pijldatum 31 oktober 2003. Die is vastgesteld om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden beschikking voor permanent wonen. Op beide punten acht ik de reactie van de gemeente op mijn schriftelijk ingediende bezwaar niet adequaat. Permanente bewoning van zomerhuizen wordt in Nederland als een probleem gezien. Nederland is het enige land in Europa naast Denemarken waar dat het geval is. Maar in Denemarken mogen gepensioneerden wel in een zomerhuis wonen. Dat lijkt volstrekt redelijk voor deze categorie, gezien de slogan die hier ook vaak in de provincie Drenthe gehanteerd werd bij de verkoop van zomerhuizen: u kunt hier 365 dagen per jaar recreëren. In Nederland worstelen wij al jaren met de zomerhuizenproblematiek. Ook de gemeente Tinalo kent het probleem. Al is het hier beperkt. Op pagina 42 van het ontwerp bestemmingsplan lezen wij dat slechts 2,5% van de 1400 recreatieverblijven permanent bewoond worden. Als dat het landelijk gemiddelde zou zijn, zou de politiek zich hier waarschijnlijk niet druk over maken. De gemeente Tinalo heeft in het ontwerp bestemmingsplan een negental argumenten geformuleerd tegen permanente bewoning van recreatieverblijven. Een aantal daarvan op pagina 41 en 42 zijn aanvechtbaar. Een viertal anderen, voor wat betreft de situatie in Mooi-Zeegse Zuid, pleiten of tegen een recreatieve bestemming, of zijn niet van toepassing op de resterende 12 zomerhuizen. Ik ga u eventjes voorlezen. Het vijfde argument tegen. Recreëren en wonen op één park gaan slecht samen. 70% van de mensen in mijn omgeving woont permanent. Een recreant voelt zich niet prettig op een park waar grotendeels permanent wordt gewoond. 70% in mijn omgeving woont er permanent. De centrumvoorziening in het park staat onder druk bij meer permanente bewoners. Er zijn geen centrumvoorzieningen, dus niet van toepassing. Het aanbod van recreatiewoningen neemt af door het wonen in een voor recreatie bestemde woning. Deze recreatiewoningen staan op terreinen van 2500 tot 8000 vierkante meter. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn die voornamelijk gebruikt als zomerhuizen, dus mensen woonden daar in de zomerperiode. Het aantal mensen wat hun huizen verhuurt op tijdelijke basis is zeer gering, dus van onttrekking aan het bestaande bestand is nauwelijks sprake. U begrijpt het al. Ik pleit voor een bestemmingswijziging van Mooi-Zeegse Zuid. En als dat vanwege de aanwijzing als Natura 2000 gebied Drenthe A lastig is, dan in elk geval voor het toekennen van het permanent woonrecht aan de resterende zomerhuizen. De cruciale vraag voor de gemeenteraad hier is: wat is het algemeen belang vanuit een oogpunt van ruimtelijke ordening voor de gemeente Tinalo om permanente bewoning af te wijzen voor 25% in geval 75% van een zomerhuis in een gebied dat woonrecht wel heeft? Mijn tweede punt, de pijldatum. De minister van Vrom heeft in een schrijven van 14 november 2003 een pijldatum van 31 oktober 2003 genoemd. In een schrijven van 29 november 2005 laat de minister van Vrom weten ook met een latere pijldatum in te kunnen stemmen. Veel gemeentes doen dat ook, al of niet daartoe gedwongen door de rechter. In een aantal rechterlijke uitspraken, de meest recente van de rechtbank Assen van 12 juli 2007, oordeelde de rechter dat op grond van het rechtszekerheidsbeginsel bij de keuze van een peildatum bepalend dient te zijn het moment waarop het uit handhaving bevoegde bestuursorgaan, de gemeenteraad dus, het nieuwe beleid zelf via bijvoorbeeld huis- en huisbladen voldoende duidelijk heeft gemaakt. De rechter concludeerde vervolgens dat het door de gemeente Midden-Drenthe gehanteerde peildatum van 31 oktober 2003 onrechtmatig is en dat de peildatum niet voor eind 2004 gelegd mag worden. Dit de datum zijnde van het besluit van de gemeenteraad tot instemming met het voorgestelde handhavingsbeleid. De gemeente Ten Apel heeft pas in december 2004 een flyer uit moeten gaan over permanente bewoning van recreatieverblijven. Volgens de rechter is het dus onrechtmatig een peildatum te kiezen die voor de datum van verspreiding van het informatiebad over permanente bewoning ligt. Een juridisch houdbare peildatum zal dus na 1 december 2004 moeten liggen. Dank u wel.
Ik dank u ook. Zijn er nog vragen? De heer Kremers heeft uiteraard ook een vraag. Ja, gaat u gaan.
Ja, ik heb één vraag eigenlijk. U stelt in de aanhef van uw brief al dat een kleine 70% permanent bewoond wordt. Ja. Is dat een permanente bewoning op basis van een persoonsgebonden beschikking?
Zeggen we van de 26 zomerhuizen die permanent bewoond worden, zijn er 24 die laten ze echt permanent hebben. Dus niet aan persoonsgebonden en 2 persoonsgebonden. Dus van de 38, 24, en als ik de schade dit meetel voor hetzelfde gebied liggen, dan kunt u zelf, dan kom ik boven de 70% van mensen die daar permanent mogen wonen.
Dan geef ik tenslotte voor dit agendapunt het woord aan de heer Bijlsma. Gaat uw gang.
Hoeveel tijd heb ik nog? Min 10 minuten?
Nou, wij zitten al wel ruim. Als het heel kort kan.
Ik doe mijn best. Gasten aanwezigen. Vanmiddag heb ik de bezwaarschriften zoals die ingediend zijn, heb ik snel mogen lezen. En om kort te zijn, moet ik ook kort door de bocht. Is mij opgevallen dat er drie groepen mensen zijn geweest die bezwaar aangetekend hebben. Dat zijn bewoners aan de Tienhulsweg. Ik zal eerst even zeggen dat ik recreëer op buitenlust aan de Tienhulsweg en woonachtig ben in Den Haag. Bewoners aan de Tienhulsweg hebben bezwaar. Vooral recreanten die op West zitten hebben bezwaar tegen de wijzigingen en de besturen, oftewel misschien de federatie. In de bezwaren die ik gelezen heb, kan ik eigenlijk weinig steekhoudends tegenkomen. Anders dan dat dat mensen aan de Tielsweg wonende bang zijn dat er bij uitbreiding van de recreatiemogelijkheden nog harder gereden gaat worden. Alsof de verhoging van een gevel van 6,5 meter naar 8,5 meter daartoe leidt dat mensen sneller gaan rijden. Dat er andere bewoners zijn aan de Tienhulsweg die bang zijn dat het nog drukker gaat worden als een woning van 60 vierkante meter naar 80 vierkante meter mag gaan. Federatie en ook degene denk ik die op West zitten pleiten er vooral voor eenheid. Wat West niet mag, dat mag Oost ook niet. En dat komt mij, hoe begrijpelijk ook, wel een beetje over als het gezin wat op een mooie zomerdag ergens op het terrasje gaat zitten. Pa tegen zoon lief van 18 jaar zegt van, wil je een biertje? En dat zoon lief van 14, die geen bier mag drinken, zegt van, ja, maar ik wil niet dat mijn broer, oudere broer, een biertje krijgt, want ik mag ook niet. Waarop moeder zegt van, nou laten we dan om de eenheid in het gezin te bewaren, maar geen bier drinken. Ik heb helemaal geen bezwaar tegen gevels van 8,5 meter hoog, ook niet van 6,5 meter hoog. Ik heb geen bezwaar tegen recreatiewoning van 80 vierkante meter, ook niet van 60 vierkante meter. Waar ik wel bezwaar tegen heb, en dat is dan, als ik het goed begrepen heb, dat nu ook het voorstel om de recreatieduur uit te breiden van een bepaalde periode na 365 dagen. Dat is heel wat anders dan permanent wonen. Dat is ook wat anders dan permanent recreëren. Maar dat is de mogelijkheid bieden om mensen op de winterdag daar ook te laten recreëren. Dat voorstel nu ook ingetrokken wordt. Misschien niet zo erg voor mensen die in Groningen wonen en een huisje in Zuid-Laren hebben om een mooie winterdag even naar hun recreatiewoning te gaan. Voor mij uit Den Haag komende wordt dat gewoon wel lastig. Nogmaals, ik weet niet of ik het goed begrepen heb, dat het dus ook inderdaad zo is dat, want dat was het antwoord 2 geloof ik, zoals het gegeven is, de recreatie, het voorstel om de recreatie duur uit te breiden ook ingetrokken wordt. Mocht dat zo zijn, dan zou ik graag willen dat dat in ieder geval weer teruggedraaid wordt. Dus het voorstel blijft bestaan dat er het gehele jaar door gerecreëerd mag worden. En dat is niet permanent wonen, dat is ook niet permanent recreëren, maar gewoon op een mooie winterdag of weekend, kerst, oud en nieuw, daar ook te zijn.
Ik dank u wel.
Vragen?
Geen vragen? Nee, geen vragen? Nee. Met enige lichte aandrang af en toe hebben we dit in 26 minuten gedaan. En dat is nog net binnen de tijd die er ook ongeveer voor staat. Dus dat is wel aardig gelopen. Dan geef ik graag agenda punt 11 in bespreking. Wie van u vraagt over dit punt het woord? De heer Kraaienbrink, fractie Leefbaar. Tinalo, gaat u gang.
Ja, het is ondertussen een aardig dossier geworden. Niet het makkelijkste, moet ik ondertussen zeggen. Ik pak eerst even een iets andere insteek, denk ik. Het gaat hier om, nou moet ik heel even snel zoeken. Ja, het gaat even hier in eerste instantie even voor de inspraakprocedure. Die zou stoppen op 24 januari. Vervolgens is er op 29 januari nog één binnengekomen en op 15 april nog één binnengekomen. Prima dat die gehoord worden, maar ik ben wel heel nieuwsgierig hoe het college hiertoe heeft kunnen besluiten. En hoe het college nou in de toekomst met dit soort zaken omgaat. Want ik kan mij best voorstellen dat dit in de toekomst tot problemen gaat leiden. Als je dan zegt van iemand zegt, ziet dit en die zegt van ja, maar jullie hebben toen de boel opgeruimd. En momenteel niet. En ik kan me ook best voorstellen dat er misschien andere mensen gereageerd hadden. Die de sluitingsdatum wel in acht hebben genomen. En vervolgens nu te horen krijgen dat er ook na die tijd nog besluiten behandeld worden. Voor de rest heb ik ook even een insteek, een bevreemding over de handhaving. Ik ben nieuwsgierig wat de bevoegdheden van de gemeente in deze zijn. Als ik namelijk lees dat de gemeente zegt, wij kondigen dit van tevoren aan, dan is dat net zo goed iets als mij aankondigen van over 3 dagen komen we kijken of u geen fikkieboten steekt. Dan brandt het vuurtje natuurlijk niet. Is het niet zo dat de gemeente in dit geval de bevoegdheid heeft om ten alle tijde een controle uit te voeren? Dat lijkt me wat makkelijker en ook inderdaad zonder aankondiging. Voor de rest wil ik vervolgens even naar pagina 6 springen. Ook daar heeft een van de insprekers al wat over gezegd. En het gaat over de splitsing van beide zijden van de Tienhofweg. Aan de ene kant mag 60 vierkante meter gebouwd worden omdat dat Natura 2000 gebied is. Aan de andere kant mocht 80 gebouwd worden. Oostzijde. Vervolgens geeft u aan dat door het gelijktrekken. Even kijken. Op pagina 7 staat dan, hierdoor betekent het nieuwe bestemmingsplan geen verslechtering ten opzichte van het huidige bestemmingsplan. En behouden beide zijden van de Tienhofweg dezelfde rechten. Ik ben even nieuwsgierig wat u daarmee precies bedoelt, want volgens mij is het voor een van de twee zijden van de Tienhofweg toch wel een verslechtering. Ik wou het in eerste instantie hier even bij laten en ook even de beantwoording van het college afwachten wat betreft een aantal vragen.
Ik dank u zeer. Wie van u verder nog? Even kijken. De heer Rietkerk, GroenLinks.
Dank u, voorzitter. We hebben het hier over een bestemmingsplan voor een belangrijke economische activiteit in onze gemeente. En GroenLinks is zich terdege bewust van het dilemma tussen natuurbehoud, natuurontwikkeling en de recreatie. Ze zijn ook van elkaar afhankelijk natuurlijk. We zijn het eens met bijna alle reacties van het college in de inspraakreactie. Er zijn er echter een paar waar we nog wat meer uitleg over willen hebben. En dat gaat in eerste instantie om het schrappen van de vrijstelling voor twee trekkershutten op recreatieterreinen van categorie 1. Kan het college de argumentatie daarvoor nog een keer toelichten en uitleggen waarom het eerst in het plan stond en er daarna weer uitgehaald wordt? Dan de vraag over het laten staan van de tenthuisjes. De discussie gaat daar eigenlijk over, is het opruimen nou van invloed op de natuur of het laten staan? Voor GroenLinks is nog niet duidelijk wat de invloed van het een of het ander op de natuur precies is. Dus daar wilden we graag wat meer uitleg over. Dank u.
Dank u ook. Geef ik nu het woord aan de heer Stel van de fractie van de VVD.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, ook, op bladzij 1 van het voorstel staat ook heel duidelijk dat het hier gaat om het actualiseren van en het digitaliseren van een bestemmingsplan. En dat dit de zesde in een rij is en dat we eigenlijk ook de voorgaande vijf hetzelfde probleem een beetje gaan hebben. Dat inspraak komt van betrokken mensen die een wijziging voorstellen op het huidige bestemmingsplan en denken dat het met de actualisering, dat die wijziging dan doorgevoerd kan worden. En dat misverstand, dus, nogmaals, dat merken we nu voor de zesde keer. Ik geloof dat het de heer Wiersma was, die zelf ook heel duidelijk aangaf van de bouw van die zes recreatiewoningen. En dat is op dit moment ook niet, dat mag van het huidige bestemmingsplan ook niet. Ik wil hiermee aangeven dat het wel belangrijk is om die communicatie ook goed naar de mensen toe te laten verlopen, dat men duidelijk is waar het om gaat. Het blijkt nog steeds dat dat een misverstand is en dat is toch jammer, want er is heel veel energie ingestoken, wat eigenlijk niet van toepassing is op het agendapunt zoals het hier voor vandaag geagendeerd is, omdat het nogmaals hier gaat om een actualisatie. Neem niet weg overigens dat wanneer men huisjes mag bouwen, dat het verzoek kan worden ingediend om een bestemmingsplanwijziging door te voeren. Een vraag die ik namens de VVD-fractie nog wel wil stellen, en dat kom je ook in de beantwoording van het college tegen in de reactie van de provincie, dat is dat er veel gebieden zijn aangewezen als Natura 2000. Wij willen, en met name als VVD stellen wij eigenlijk hoge eisen aan de recreatie. We willen dat ook graag op een hoger plan brengen binnen onze gemeente. Mijn vraag is, heeft Natura 2000 daar ook consequenties voor? Kunnen we, ondanks dat die bestemming van Natura 2000 erop ligt, ook die kwaliteitsslag maken voor onze recreatiebedrijven binnen onze gemeente? Tot zover, voorzitter.
En ik geef gelijk het woord aan de heer Kremers van het CDA.
Ja, en de heer Kremers van het CDA wil eigenlijk beginnen met de opmerking dat hij het een uitermate moeilijk dossier vindt. Als je ziet hoeveel inspraakreacties er geweest zijn, hoeveel verschillende onderwerpen daarbij aan de orde gekomen zijn, en dat je eigenlijk telkens een soortement van padstelling ziet waarbij je een burger hebt die betrokken is, maar een overheid die op basis van allerlei richtlijnen ook zijn eigen mening heeft. En het is op een of andere manier kennelijk niet gelukt om bij elkaar te komen. Sommige inspraakreacties staan ook tegenover elkaar. Mevrouw Adam Winkel, die als eerste begon, pleit absoluut niet voor een uitbreiding van het kampeerseizoen. Daartegenover staat dan de vertegenwoordigers van 50 Bunder, die juist graag willen dat er 365 dagen gerecreëerd mag worden. Dus zo zie je dat alle belangen, of diverse belangen, zelfs strijdig, tegenstrijdig met elkaar zijn. En dan is het maar aan de raad om daarin een evenwichtig besluit te nemen. Nou, heel eerlijk gezegd, ben ik bang dat wij dat niet kunnen. En daarmee wil ik ook aangeven dat het goed is, denk ik, om heel goed te luisteren naar alle diverse individuele belangen. En als ik dan mevrouw Adam Winkel hoor zeggen van, goh, kunnen we niet gewoon de kampeermiddelen laten staan, maar de voorzieningen afsluiten, dan denk ik van, hé, er is niet alleen maar gedacht van, wat willen we niet, maar men komt ook met een voorstel om te kijken van, hé, hoe zou je het dan wel op kunnen lossen? Ook de andere insprekers geven oplossingen aan, dragen oplossingen aan, zonder dat dat nou direct moet, maar geef hem wel aan nagedacht te hebben over van, hey, wij zitten ergens mee. U denkt er zo over, als we het nou eens op deze manier proberen. En waar ik naar aan het zoeken ben, is de communicatie tussen ambtenaren dan en betrokkenen. Mede gelet op wat de heer Wildeboer naar voren brengt. Die stelt dat er een aantal toezeggingen zijn gedaan door ambtenaren, die vervolgens weer teruggedraaid worden. Nou, als je vertrouwen wilt kweken bij de burgers, dan denk ik dat je dat soort dingen in ieder geval niet moet doen. Dus ook daarin zou ik graag willen weten van het college van, zijn er toezeggingen gedaan? Welke toezeggingen zijn er gedaan? Zijn er toezeggingen ingetrokken? En waarom dan? En wat mij erg verbaasd heeft, is dat de heer Wildeboer stelde dat hij pas op 9 augustus 2008 de stukken heeft gekregen. Als je zoveel inspraakreacties hebt, dan weet je hoe levendig dit onderwerp is, kan ik me niet voorstellen dat je 10 dagen voor een raadsvergadering de burgers pas de stukken toestuurt. Dan zou ik zeggen van, had dat even een paar weken eerder gedaan. Erg nieuwsgierig naar de reactie van het college. Op dit moment nog niet zover dat we een mening kunnen vormen hoe om te gaan met dit dossier. Dank u wel.
Dat was de heer Kremers van het CDA en ik heb hier op mijn lijstje staan de heer Hogeboom van de ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Evenals de heer Stel wil ik het accent leggen op de zin in de brief waar ook het accent gelegd wordt, namelijk op het conserveren van de huidige situatie en de reductie van de veelheid aan planologische regimes. En als ik nu de inspraak goed beluister, dan heb ik de indruk dat dat verhaal anders opgevat wordt door partijen. Want in plaats van conserveren wordt er in de brede gesproken over veel meer mogelijkheden, CQ in ander geval onmogelijkheden. En dat verbaast me een beetje, want als ik in de reactie lees, dan lees ik ook de zin dat het betekent dat het nieuwe bestemmingsplan geen verslechtering ten opzichte van het huidige bestemmingsplan en behouden beide zijden van de Tienersweg, heb ik het dan even over, dezelfde rechten. En nu wordt er, voorzitter, in de brede gesproken over die 365 dagen. En als ik dat om me in laat werken, denk ik dat daar dan toch sprake is van een wijziging van het bestemmingsplan en van nieuw beleid. Want als ik het goed heb, golden die 365 dagen, of gelden die 365 dagen, ook nu niet. En als ik dan de lijn doortrek van oost naar west, dan denk ik, dan is de gelijkstelling redelijk en terecht. Mijn eerste constatering. Ik dank u wel.
Ik dank u ook voor uw bijdrage. Geef ik het woord aan mevrouw Van den Berg van D66.
Ja, zoals meneer Hogeboom ook naar voren bracht, dit is een actualisatie van een bestemmingsplan, moet gedigitaliseerd worden, een overal situatie en je ziet dus dat je eigenlijk per gebied een klein bestemmingsplannetje nodig hebt om iedereen zeg maar duidelijk te maken wat de wensen allemaal moeten worden. En dat is natuurlijk niet de bedoeling, we willen graag toch wel ergens maatwerk, maar toch de situatie onder één noemer brengen. En daar zie je inderdaad de problemen komen. Maar ja, ik heb de vragen die hier al gesteld zijn, die zal ik niet allemaal herhalen, maar toch de behoefte om aan het college te vragen. Wat zijn nou de verschillen inderdaad met de oude situatie, dus de conserverende situatie? Verschilt die inderdaad nu met het nieuwe bestemmingsplan? Het voorbeeld van meneer Hogeboom ook. Dan denk je, hoe consequent bent u daarin geweest? Bent u ergens inconsequent geweest? En heeft dat ook te maken met de toezeggingen die u dan onderweg misschien gedaan heeft? En dat geldt voornamelijk bij de Oost-West situatie bij de Tienersweg. De communicatie hebben we het ook al over gehad. Die blinkt ook niet uit. Hè? Een hele tijd niks horen en dan opeens dit agendapunt. En dan hadden we dit agendapunt gewoon even kunnen verschuiven. Zodat men wat meer tijd had gehad om hier zorgvuldig naar te kijken. Ik heb nog één extra vraag die nog niet aan de orde is geweest. En dat gaat over die pijldatum. Er is kennelijk juridische uitspraken geweest over de peildatum, of die inderdaad per gemeente goed zit of niet goed. Hoe is de situatie hier zo? He, is die peildatum van 31 oktober ook inderdaad terecht? Of komen er moeilijkheden omdat wij pas later die beslissing hebben genomen? En daar wil ik graag zekerheid over.
Dank u wel. Zijn er nog verdere woordmeldingen? De heer Brink van Gemeentebelangen, ga je gang.
Ja, voorzitter. Een belangrijk item hier is ook het permanent bewonen van de recreatievoorzieningen. Dat loopt eigenlijk als een rode draad door het hele stuk heen. En daar is ook al vaker over gediscussieerd. En daarbij heeft mijn fractie ook wel aangegeven daar geen voorstander van te zijn. En ja, een van de mogelijkheden om dit tegen te gaan is natuurlijk om het onaantrekkelijk te maken. Om hier permanent te gaan bewonen. Misschien in de zin van de maatvoering van de vakantievoorzieningen en dergelijke. Over het feit of al of niet tenthuisjes mogen blijven staan. Dat is misschien ook een mogelijkheid om voor eigenaarbeheerders om daar meer op toe te zien. Dat dan in elk geval geen permanente bewoning of gebruik buiten het seizoen plaats zal vinden. En het is eigenlijk gebleken ook dat controle en handhaving erg moeilijk is. Het is ook de vraag van hoe ga je dat aanpakken in de toekomst. En uit de antwoorden op de inspraakreacties blijkt ook dat meerdere belangen tegen elkaar afgewogen moeten worden. We hebben dat zo net ook al gehoord, natuurbelangen ten opzichte van het economisch belang, van het recreatieve belang. En wij denken dan ook, en in heel veel gevallen is ook nog een afzonderlijke beschikking van de gemeente wel mogelijk, staat dus in de stukken. Dus hier kan op zich ook maatwerk geleverd worden in sommige gevallen. Dank u.
Dank u wel. Verder geen woordmeldingen. Dan stel ik vast dat wij over kunnen gaan tot de beantwoording. En dat doet de enige echte permanente bewoner, de heer Vlieling.
Ik zag net, voorzitter, dat iedereen op het scherm een blauw pak aan heeft. Dus het valt toch mee.
Ik geen blauw is.
Nee, maar op het scherm, ja. Nou, kennelijk geldt dat niet voor alle kleuren. Ja, er is een hoop naar voren gebracht, zowel door de insprekers als ook door de leden van de gemeenteraad, voorzitter. Dat geeft aan dat het een onderwerp betreft wat in ieder geval de gemoederen wel bezighoudt. En dat is op zichzelf ook begrijpelijk en terecht. Het is overigens ook een onderwerp wat eigenlijk een continue plaats op de agenda inneemt. Soms even met een korte tussenruimte, maar toch wel zeer frequent weer onderwerp van bespreking is. Laat ik beginnen bij het begin als het gaat om het belang van dit bestemmingsplan. Enerzijds is het belangrijk om te beschikken over digitale bestemmingsplannen die makkelijk raadpleegbaar zijn voor een ieder. Nou, dat is eigenlijk een belangrijke doelstelling van het project actualisering en digitalisering. Ander punt is dat het ook modernisering van de betreffende bestemmingsplannen is. En als het dan specifiek toegespitst wordt op de modernisering van het bestemmingsplan voor recreatieterreinen, dan betekent dat onder andere ook dat wij ernaar streven dat het nieuwe bestemmingsplan op een betere manier dan voorheen de middelen verschaft om waar dat nodig is handhavend op te treden. Het is zo dat de permanente bewoning, het probleem daarvan lang in de belangstelling staat, dat het optreden daartegen in een aantal gevallen voor ons een moeizame aangelegenheid was. Eigenlijk de handhavers op pad gestuurd worden met met onvoldoende instrumentarium. En het is onder andere ook de bedoeling dat dit nieuwe bestemmingsplan duidelijkheid verschaft. Niet alleen over wat mag, maar dat ook duidelijk de verbodsbepalingen worden vastgelegd op basis waarvan onze handhavers daadwerkelijk hun tanden kunnen laten zien, om het zomaar eens te zeggen. Dat is eigenlijk ter inleiding. Daarnaast is dus op heel veelvuldig op niveau van de verschillende terreinen met mensen gesproken. Daar is tijdens de inspraakgelegenheden ruimschoots gebruik van gemaakt. Er is hier op het gemeentehuis een soort avond geweest die voor alles aan een gesprek met de mensen mogelijk maakte. Later bij Sprookjeshof is een inloopavond geweest. En ik herinner mij dat beide als geanimeerde bijeenkomsten waar op een hele positieve manier van gedachten gewisseld is. Uiteindelijk heeft dat dus geleid tot dit bestemmingsplan, wat ook voor een groot gedeelte is gebaseerd op datgene wat door het recreatieschap is aangereikt en wat dus ook meehelpt aan het standaardiseren, niet alleen op gemeenteniveau, maar ook in belangrijke mate op Drents niveau. En ik denk dat wij er goed aan doen om die indeling te hanteren. En hoewel daar op onderdelen bezwaren tegen geuit worden, denk ik dat we kunnen vaststellen dat die systematiek en de gedachtengangen zoals die in zijn algemeenheid ten grondslag liggen aan dit bestemmingsplan, toch wel op een grote mate van instemming mogen rekenen. Daarnaast zijn er natuurlijk een aantal vragen op onderdelen en die wil ik graag even bij langs gaan. Dan in de eerste plaats even de inspraakprocedure. De heer Kraaienbrenk zegt er zijn een paar stuks na de deadline binnengekomen. Het is zo, we zitten nu nog in de fase van de inspraak. Dat is eigenlijk geen, ja, het is wel wettelijk voorgeschreven dat er inspraak is, maar de termijnen die daarbij gehanteerd worden, die zijn min of meer aan ons en zijn termijnen van orde en betekenen niet dat er dingen fataal uit beeld verdwijnen als je die termijn overschrijdt. Dat geldt voor de volgende termijn niet. Dat is een wettelijke terinzageleggingstermijn die na deze vergadering ingaat. En daarbinnen moet je indienen, anders ben je ook tot in hoogste instantie niet ontvankelijk. En niet alleen wij, maar ook de Raad van State is daar dan buitengewoon streng in. Dus op dit moment verliest men eigenlijk nog niet zozeer rechten als men te laat is.
Pardon, mag ik even interrumperen?
Interruptie van de heer Kraaienbrenk, Leef Martinalo. Ga
u
gang.
Dank u. De achterliggende vraag hiervan is een klein beetje, hoe doen we dat nou in de toekomst? Want u rekt nu een paar termijnen op, dat heeft u waarschijnlijk niet in de krant gezet, dat gok ik nu even van dat die termijn opgerekt wordt. Daardoor missen misschien nu bepaalde mensen de boot. Ja. Maar als we dat nou, gaat u dat nou in de toekomst ook doen, dat u zegt, van, nou, het kan tot de 24e en vervolgens laat u na die tijd ook weer. Want dat leidt een beetje tot willekeur, krijg ik het gevoel.
Nou, dat zou zo zijn als de laatste termijn was waar die betrekking had op mogelijkheden om tegen dit bestemmingsplan zaken in te brengen. Er komt nog een volgende ronde. Dus in feite is niemand wat kwijt. Niemand krijgt extra, niemand is wat kwijt. De formele ronde, die meetelt ook voor het kunnen bezwaarmaken bij GS. En uiteindelijk in hoger beroep bij de Raad van State. Die termijn komt nog. Dus ieder die dat deel, die heeft nog ten volle de mogelijkheid. Maar dan wel binnen die 6 weken die netjes gepubliceerd gaan worden op de gemeentepagina. En dan pas als men dat overschrijdt, dan is dat fataal voor de inbreng. Dan de handhavingsbevoegdheden, ja, die zijn algemeen, dus wij kunnen te alle tijden de bepalingen die zich daarvoor lenen handhaven. En al vanuit Oud-Zuidlaren geldt de afspraak dat van tevoren wordt aangekondigd dat er gehandhaafd gaat worden. Dat gaat niet precies van, nou komen we morgen om 9:30 of zo. Of morgenavond om 9:30, dan wordt het pas wat interessanter natuurlijk. Want het gaat om verblijf. Even voor alle duidelijkheid, niet dat wij een hobby nachtbraker zijn, maar het gaat om verblijf. Hè. Men mag ook buiten de termijnen overdag daar wel zijn, maar dan niet verblijven. Dus wij kondigen dat niet zo in detail aan, maar er is wel een oude afspraak om daar een aankondiging van te doen.
Pardon, heeft u, want dat is de volgende vraag. Heeft u wel een bevoegdheid om het onaangekondigd te doen? Trein is te lopen?
Ja. Maar als je met iemand afspreekt dat je het zult aankondigen dat je aan de gang gaat, dan is het wel netjes als je daarmee zou willen stoppen om dat dan ook weer aan te kondigen. En dat hebben we nog niet gedaan. Maar goed, misschien dat straks wel aan de orde komt. Nou, dan de kwestie van Oost en West van de Tienelsweg en de gelijkstelling daarvan. Het is zo dat het habitatgebied en het Natura 2000 gebied begrensd wordt juist over de Tienelsweg. Dat betekent dat uit Dienhoofden eigenlijk aan de westkant altijd vanuit rijksbeleid een ander regime geldt dan aan de oostkant. In eerste instantie is in een van de ontwerpen die ook met mensen besproken is terechtgekomen dat tot een lichte versoepeling aan de oostkant van de Tienelsweg zou kunnen leiden van het daar geldende bestemmingsplanregime. Dat is bij de provincie is dat besproken. Ik moet wel even uitdrukkelijk zeggen dat dat besproken is, want u treft dat niet zo expliciet aan in de brief van het CARP. De provincie zegt van ja, op basis van het provinciaal omgevingsplan is eigenlijk ook de oostkant van een dergelijke natuurtitel voorzien dat je daar niet ruimhartiger kan zijn dan aan de westkant. Dat is voor ons aanleiding geweest om te zeggen van dan doen we beide kanten gelijk en dan beide kanten het strengere regime, strenger tussen aanhalingstekens gezien vanuit wat mensen zouden mogen daar aan bouwerij en dergelijke. Dus de regimes oost en west van de Tienelsweg zijn nu gelijk en zijn niet verslechterd ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan zoals dat bijna, ik dacht een jaar of 18 geleden in Zuid-Laren is overeengekomen als het ware met de toen aanwezige bewoners en verenigingen. Dus eigenlijk blijft het gewoon zo als dat het was en dat spoort ook het beste met de systematiek die hoort bij digitaliseren en actualiseren. En in die zin, ja, als je zegt van zou je dat nu nog een keer weer doen, dan denk ik dat we dat niet weer zouden voorstellen. Dan het schrappen van de vrijstelling van twee trekkershutten, dat is een duidelijke aanwijzing geweest vanuit de provincie die gezegd heeft van dat het toelaten van nieuwe trekkershutten niet in overeenstemming is met het beleid wat voor de betreffende natuurgebieden geldt. Dus wij hebben die gedachtegang overgenomen. Ik zeg dat er maar even bij. Dit bestemmingsplan komt nog tot stand onder de regeling van het vroegere wet op de ruimtelijke ordening, die per 1 juli behoorlijk gewijzigd is, maar alles wat daarvoor begonnen is, wordt op die manier afgemaakt. Dat betekent ook dat dit bestemmingsplan nog volledig in de goedkeuringsprocedure bij GS wordt meegenomen en wij er dus verstandig aan doen om daar waar GS wat laat horen aan voorzetten om die ook duidelijk tot je door te laten dringen. Ja, de invloed van het laten staan van tenthuisjes op de natuur. Ik ben ruim 10 jaar wethouder en ik discussieer al ruim 10 jaar met de betreffende verenigingen over deze aangelegenheid. En ja, het is een gedachtegang die men vindt dat het best zou kunnen blijven staan. Maar van oudsher is steeds gezegd, en ook juist in deze natuurgebieden, want het geldt niet overal dat er alleen maar tenthuisjes moeten staan, maar het regime is al dat er alleen maar tenthuisjes mogen staan. Dat heeft al te maken met de omstandigheden van het terrein en de kwaliteiten die je daar wilt hanteren. En is altijd afgesproken dat ze weggehaald worden en zeker in het gebied waar deze indiener over spreekt, is er alle aanleiding om de natuur in dat betreffende deel van het jaar volledig zijn gang te laten gaan en te ontruimen en daarmee dus ook te voorkomen dat er op die plekken nog weer voortdurend mensen aanwezig zijn. Want kijk, dat ondervang je natuurlijk niet door het afsluiten van gas en elektrisch en of water, ik weet niet precies wat overal aanwezig is, maar in ieder geval voorkom je daar niet mee dat de rust gewaarborgd wordt in dat gebied. Het kan altijd nog weer interessant zijn om daar te gaan kijken. En ik denk dat het belangrijk is om daar waar die duidelijkheid qua regime nu heerst, om die duidelijkheid ook niet weg te nemen. Nogmaals, in het belang van de ontwikkeling binnen de natuur en de rust die de natuur in de wintertijd nodig heeft. Dan is Stel die zegt van goed communiceren. Ja, dat proberen we altijd weer. Dat is ook uitgangspunt. En we zullen niet moe worden om uit te leggen wat actualiseren en digitaliseren betekent. Natura 2000 heeft die consequenties voor kwaliteitsverbetering. Ja, dat kan inderdaad zo wezen. Kijk, je kunt onder deze omstandigheden een tenthuisje niet laten vervangen door een mooi stenen huisje. Dat wordt belet door dit bestemmingsplan. Uitgaande van waar je als recreant het liefst mee geconfronteerd zou willen worden. Ja, daar kan je dus niet aan voldoen. En is dit dus een vorm van recreëren die kwalitatief op een betrekkelijk bescheiden niveau zich afspeelt. Ja, dan de heer Kremers die zegt van ik vind dit eigenlijk te moeilijk om een besluit te nemen. Ja, dat moet toch echt niet hoor, meneer Kremers. U bent ervoor aangesteld, dus ik zal proberen u daar ook zoveel mogelijk bij van dienst te zijn.
Ik zal mijn best op doen hoor.
Ja, volgens mij heb ik ook al een hele hoop gezegd waar u geweldig goed mee uit de voeten kunt. Toezeggingen die gedaan zouden zijn door onze ambtenaren. Ja, kijk, als een ambtenaar toezegt dat hij ergens zijn best voor zal doen, dan is dat een toezegging die een ambtenaar rustig kan doen. Uiteindelijk is het bestuur verantwoordelijk. Het bestuur heeft u dit concept voorgelegd en die is ook volledig voor rekening en verantwoording van het bestuur. En ik heb niet het idee dat er toezeggingen gedaan zijn waarbij de indruk is gevestigd dat de ambtenaar dat al namens het bestuur deed. Dan de stukken. Ja, die zijn na de BMW-vergadering waarin het bestemmingsplan is vastgesteld in deze fase aan de mensen gestuurd. Er is een tussenbericht geweest ook dat dat zou gebeuren. Kijk, als we een langere termijn hadden willen halen, dan had dat dus niet vanavond behandeld kunnen worden. Maar dan had het een raadsvergadering later gemoet, omdat het niet eerder is behandeld in het college dan, ik dacht, 29 juli. Dus daarna is het wel zo spoedig mogelijk toegezonden. Ik wil er in dit verband toch ook op wijzen dat er nog meer mogelijkheden komen om ten volle dit bestemmingsplan te behandelen met ons en met u. Dan eens even kijken, de heer Hogeboom over de gelijkstelling. Ja, dezelfde conclusie. De pijldatum. Daarvan hebben wij niet de indruk dat die bij ons echt ter discussie zou kunnen worden gesteld. Wij zijn heel actief bezig geweest toen de minister van Vrom destijds die brief heeft rondgestuurd met die massieve en de aanduiding dat als pijldatum wat haar betreft zou moeten worden gehanteerd 31 oktober 2003. We hebben dat ook consequent gedaan, ook consequent gecommuniceerd. En ja, als u mij nu vraagt wat voor kans of succes iemand heeft als hij het daadwerkelijk zou gaan bestrijden, durf ik dat niet te zeggen, omdat dat altijd een lastige vraag is. Maar ik denk toch wel dat wij dermate duidelijk zijn geweest en ook dermate tijdig. Want ik herinner mij nog met de functie die de griffier destijds had, daar intensief met hem over te hebben gesproken. En wij ook nog extra capaciteit hebben ingezet om dit tijdig, binnen een jaar na die missieve van de minister, eigenlijk helemaal rond te hebben. En u vraagt van bent u ergens inconsequent geweest? Nou, die vraag stellen is hem beantwoorden. Dan de permanente bewoning, zegt de heer Brenk nog. Ja, natuurlijk, permanente bewoning maak je niet aantrekkelijk als je kleine huisjes hanteert en dergelijke. Dus dat soort zaken zit er redelijk bewust in. Het moet een recreatiewoning blijven en niet al op voorhand de eigenschappen hebben van een echte woning. Dus ja, dat u zegt van soms kies je voor maatwerk, dat zou kunnen. Dan moet dat ook uitdrukkelijk zo gevraagd worden. En moet je ook de zekerheid hebben dat het dan op een gegeven moment ook door iedereen gedragen wordt. En het is door andere sprekers ook al opgevallen dat soms ten aanzien van hetzelfde terrein toch verschillend gedacht wordt. En ja, dan moeten wij het bedenken.
Ik dank de heer spreker voor zijn bijdrage namens het college. Er zijn 5 insprekers geweest en die hebben de mogelijkheid, als zij dat willen, om nu, na de eerste ronde van raad en college, heel kort te reageren. En dat doe ik dan in volgorde van optreden daarnet. Mevrouw Adam Winkel. Moet u even een beetje improviseren, heel kort, dat is niet anders.
Het kan heel kort. Het zal nooit en te nimmer, ook in de lange toekomst, niet de insteek van kampeervereniging Mooizeegse zijn om buiten het kampeerseizoen mensen van de vereniging toe te laten op onze terreinen. Mensen voor die van buiten hun hond komen uitlaten, hebben wij geen zeggenschap over. Dank u wel.
Dank u. Dan de heer Wildeboer. Ik zei al van het is van u.
Deze zijn van mij.
Hartelijk dank.
Dank u wel, voorzitter. Ik wou graag vragen, in de eerste notitie die hier in de raad is besproken, dan stond de Oost en West verschillend in uw stukken. En ik hoor de raad nooit één keer meer over die stukken. Nou heeft een mondelinge overleg bij de provincie geleid tot dat de oostzijde gelijk moest zijn aan de westzijde. En uw stukken die u in mei hebt gekregen en hier is besproken, niemand heeft daar bezwaar op gemaakt. En daar hoor ik helemaal niks van. Waarom deze situatie?
Dank u wel. En de heer Remmers. U ziet van het woord af, dank u. De heer Wiersma.
Meneer voorzitter, ik ben een beetje verbaasd eigenlijk over, dat wil zeggen, de zekerheid waarmee de heer Vrieling spreekt over dat het allemaal goed zit met de pijldaden. Ik denk van die dus. En even iets persoonlijks, wij hebben op een gegeven moment een zomerhuis gekocht in 2001. Toen ben ik op een gegeven moment gewoon naar de gemeente gestapt en gezegd, wat zijn eigenlijk de spelregels? En het was me duidelijk dat het in feite een huis was voor recreatieve bewoning. Laat er geen misverstand over bestaan. Ambtenaar zei tegen mij, meneer, we kunnen het u niet vertellen. We zouden blij zijn dat u, we kunnen het u niet vertellen. Maar het was in de tijd dat een hoop mensen dachten nog, en dat is zo sterk veranderd, dat als je recreatief woonde, dat dat soms betekende dat als je 2 weken weg was, of misschien soms 3 weken, of een dag dachten sommigen, dat het wel oké was. Maar de eerste keer dat wij iets van de gemeente gehoord hebben over permanente bewoning was eind 2004, december 2004. En waar ik net naar verwees, dat waren rechtelijke uitspraken gedaan in Oorschot, de gemeente Oorschot in Midden-Drenthe, waar verschillende mensen, ik ken de namen uiteraard niet, verschillende mensen die hadden een huis gekocht in dit geval, en die waren het gaan bewonen na 31 oktober 2003. En dat is de pijldatum die door beide gemeenten was gecommuniceerd in een informatieblad, net als de gemeente Tinalo, ongeveer eind 2004. De rechter heeft, laten we zeggen, de dwangsommen die door de gemeentes zijn opgelegd, allemaal geschrapt. In feite de gemeente is veroordeeld tot de proceskosten. En dat alles op basis van het rechtszekerheidsbeginsel dat stelt dat de gemeente niet iets mag doen voordat de gemeente heeft gecommuniceerd naar de burgers wat het van plan is. Maar mijn stelling is, in deze gemeente is pas eind 2004 gecommuniceerd dat er een verandering optreedt in het recreatief en permanent wonen. En daarom ben ik er vast van overtuigd dat ook deze gemeente, als iemand een proces begint, en die dus in die periode permanent is gaan wonen, dat die het zou winnen op basis van exact dezelfde argumenten die het gespeeld hebben in Oorschot, waar nu de pijldatum 6 februari 2006 is, en in Midden-Drenthe. Dus meneer Vrieling, ik heb de rechtelijke uitspraken digitaal aanwezig. Je kunt ze van me krijgen, je kunt ze bestuderen en kijken van inderdaad, of laten we zeggen, Tinalo, laten we zeggen, inderdaad niet in dezelfde problemen zit als de voornoemde gemeentes. Dank u.
Dank u wel. En tenslotte kijk ik even in de richting van de heer Pijlsma. Gaat u gauw.
Al was het alleen maar om mijn pen weer terug te halen, want die heb ik laten liggen. Ja, wat ik tot nu toe gemist heb, en dat is eigenlijk mijn grootste punt, mijn inbreng geweest, is uitbreiding van het seizoen. Waarop niet gereageerd is, misschien dat dat nog gebeurt. Waarvoor ik dus pleit. Ben het met de heer Kremers eens. Ik dacht voor aanvang vanavond dat ik het allemaal heel goed begreep, maar zo gaandeweg geloof ik dat ik het toch allemaal niet zo goed begrijp. Dus wat dat betreft is het ook gewoon complex. Er wordt, dat is heel duidelijk, verwarring gemaakt tussen permanent wonen, wat gewoon betekent dat je dus daar ingeschreven staat bij bevolkingsregister, daar woonachtig en verder nergens anders. Permanent recreëren, dan woon je ergens anders. Maar dan zit je nagenoeg altijd op je recreatieplek en af en toe recreëren. Daarnaast is volgens mij het verschil ook niet duidelijk. Het verschil dat er volgens mij wel is, maar misschien zit ik er ook naast. Je hebt bestemmingen kamperen, waar een vrouw haar dan, weet ik nog wat, mee te maken heeft. En er zijn bestemmingen recreëren. Kamperen is heel wat anders dan recreëren. Ik zou ook absoluut niet in midden januari willen kamperen, maar ik wil wel graag midden januari kunnen recreëren als ik wil. Dat is, zeg ik dan, mijn recreatieplekje. En het is denk ik bijna hetzelfde zoiets als op een gegeven moment de overheid gaat zeggen tegen mij van, nou meneer Belsma, die auto van u die gebruikt u eigenlijk alleen maar voor recreatief gebruik. Dus we willen niet dat u daar door de week gebruik van maakt, want dan wordt het wel heel erg vol op de weg. Ik hoop dat er alsnog gekeken gaat worden naar een uitbreiding van het seizoengebruik.
Ik dank u wel. Dan komen wij nu bij de tweede termijn als daar behoefte aan is. En ik begin gewoon in de volgorde van het vingertje. Ik geef het woord aan de heer Hoogboom van de ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil nog even ingaan op de Oost-West situatie. Ik heb van de wethouder begrepen in zijn antwoord dat er wel eens sprake geweest is dat er een lichte versoepeling zou kunnen zijn. Maar na overleg met de provincie of na gesprek met de provincie is dat overleg geschrapt. Nu heb ik eigenlijk de vraag aan de wethouder of dit gegeven uitgelegd kan worden als eis en vonnis. Als dat zo is, als u dat zou kunnen bevestigen, nou dan raad ik de Oosterbewoners af aan om er niets meer aan te doen. Maar als u dat niet zou bevestigen, raad ik de bewoners van Oost aan, of de belanghebbenden bij Oost aan, om bij het nieuwe ontwerpbestemmingsplan een zienswijze te presenteren, om daardoor te proberen deze zaak alsnog aan de orde te krijgen. Ik dank u wel.
Ik dank u wel. Even kijken wie verder nog. De heer Kraaienbrink, gaat u gang.
Ja, dank u. Ik zou de heer Wiersma is zo stellig in het feit dat de peildatum onrechtmatig is, dat ik de wethouder toch zou willen verzoeken om dat eens een keer uit te zoeken en daar de raad van op de hoogte te brengen. Ja, laten we het inzage leggen in de leeskamer, dan kunnen we er allemaal van genieten. Mijn fractie heeft dit stuk besproken. Er zijn een boel bezwaren binnengekomen die te maken hebben met eigenlijk een verruiming van de huidige bestemmingsplannen. Daar is dit niet voor bedoeld. Wat dat betreft volgen wij dan ook het college met dit voorstel. Aangezien de bezwaren die gemaakt worden als het gaat om een verruiming separate procedures zijn die hier vanavond in principe niet thuis horen. Er wordt gevraagd 365 dagen recreëren, daar zijn we heel duidelijk in. Nee. Tenthuisjes laten staan in de winter, ook niet. Het is dan een keuze die je moet maken van wat is belastender voor het milieu of voor, misschien voor de eigenaar om de boel af te moeten breken. Wij zeggen van haal de tenthuisjes wat dat betreft maar weg. In het algemeen kan ik dus zeggen dat wij met het voorliggende stuk akkoord gaan.
Dank u wel. Verder de heer Kremers.
Ja, voorzitter, in de beantwoording van de wethouder viel me twee dingen op. Enerzijds de grote invloed die de provincie kennelijk heeft, ook op dit soort plannen. We hopen dat de nieuwe wet ruimtelijke ordening die in werking getreden heeft, in ieder geval voor zal zorgen dat de provincie wat minder invloed krijgt. Zodat dit soort beslissingen gewoon op gemeentelijk niveau genomen kunnen worden. En ambtenaren eventuele toezeggingen dan ook daadwerkelijk gestand kunnen doen. In plaats van bakzeil te moeten halen nadat de provincie dan zo'n plasje erover heeft gedaan. Er is nog één ding wat me verwonderde of wat me opviel in de beantwoording van de wethouder. En dat gaat toch over die huisjes. De wethouder stelt dat het in het belang van de natuur en de rust is dat ze worden afgebroken. Nu ken ik het gebied daar. En juist de aanwezigheid van dat soort huisjes is voor mij een reden om het terrein niet op te gaan. Op het moment dat er geen huisjes staan en je het gevoel hebt dat het terrein frank en vrij te betreden is, zul je daar veel sneller naartoe lopen. Dus ik deel de mening van de wethouder niet dat juist het weghalen van die huisjes zorgt voor rust
Ik denk juist door ze te laten staan, zorg je ervoor dat ook 's winters er minder mensen op dat terrein komen. En dat zou een behoud voor de natuur en de rust zijn. Dus in die zin kan ik niet met de wethouder meegaan. Dank u wel.
Ik dank de heer Kremers. Zijn er verder nog woordmeldingen ter linkerzijde voor de kijkers rechts? Ja, de heer Bolhuis, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Toch wil ik nog even aansluiten op wat de heer Hogeboom noemde. Die uit de oost- en de westzijde, ik wil het college met name verzoeken daar toch nader onderzoek naar te doen, opdat daar duidelijkheid gaat. Juist ook omdat er eerder in schriftelijke wijze ook op gereageerd is. En een tweede punt wat ik eigenlijk uit deze hele moeilijke discussie naar voren haal, en dat hebben we bij eerdere bestemmingsactualisaties meegemaakt, dat blijkbaar de communicatie die gebeurt door ambtenaren, door ons ambtelijk apparaat, het prettig is in te gaan op de vragen van de betrokkenen. Maar de betrokkenen, en wat gaf de wethouder ook aan, zal het niet altijd duidelijk zijn onderscheid te maken tussen bestuur en ambtenaar. En in deze situatie hebben we vanavond een aantal reacties gemerkt waaruit blijkt dat de verwachtingen duidelijk anders waren dan wat het resultaat in dit bestemmingsplan, deze actualisatie, brengt. Ik wil dan ook onderstrepen dat we nogmaals ook ons ambtelijk apparaat op wijzen uit welke hoedanigheid zij reageren naar onze betrokkenen. Dat zodat we in deze situaties, die we ook bij de vorige actualisaties hebben gekend, niet wederom tegenkomen. Tot zover, waarbij ik u wel kan mededelen dat onze fractie wel kan instemmen met het voorliggende bestemmingsplan. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Van den Berg van de fractie van D66.
Ja, zoals bij veel onderwerpen, agenda-onderwerpen, gaat het over communicatie of gebrek aan communicatie. En inderdaad, ja, toezeggingen die gedaan zijn. Ik heb van de wethouder begrepen dat er eerst inderdaad een andere situatie is voorgesteld bij de Oost-West, bij Tienelsweg. En dat via het provinciale beleid en rijksbeleid het nodig was om dat weer aan te passen. En dat daaruit uit de voorgaande overleg met de omwonenden daar dan, nou ja, min of meer toezeggingen zijn gedaan en dat die daardoor door het provinciaal beleid weer teruggetrokken moesten worden. Daar wil ik graag een duidelijk antwoord op van de wethouder of dat zo is. En tenslotte, ik heb gevraagd naar de juridische houdbaarheid van de pijldatum. En mijn buurman heeft het ook al gevraagd. Ik wil daar graag duidelijkheid over hoe dat zit met onze gemeente, ook met de jurisprudentie erbij, zodat wij ook weten waar wij aan toe zijn.
Dank u wel, de heer Rietkerk.
Ja, voorzitter, een korte reactie. De wethouder heeft wat ons betreft duidelijk uitgelegd waarom de keuzes voor de niet toestaan van trekkershutten en het afbreken van de tenthuisjes zijn genomen. Het zou misschien goed zijn geweest als de provincie inderdaad ook in de inspraakreacties was genoemd als bron van de bezwaren daartegen. Ook nog een kleine tip in de richting van de communicatie. De inspraaktermijn is door een aantal insprekers aangegeven van was heel krap. Men wist dus kennelijk niet dat er nog meer mogelijkheden waren voor inspraak. En het kan dus waarschijnlijk wat rust geven als inderdaad de vervolgprocedure ook duidelijk wordt aangegeven bij de stukken. Dank u.
Ik dank u ook. De heer Brink.
Ja, voorzitter. Wij kunnen ons ook aansluiten bij wat onder andere Leefbaar in D66 over de pijldatum hebben naar voren gebracht. Van dat het ja, toch goed uitgezocht wordt voordat hier beslissingen over genomen worden.
Verder geen woordmelding meer. Dan komt er een melding van de heer Vrieling vanuit het college.
Goed. Ja, meneer voorzitter.
nog een paar interessante vragen die open zijn. Met name de kwestie van de pijldatum. Ik wil even voorafstellen dat de kwestie van de pijldatum buitengewoon interessant kan zijn voor een individu. Maar dat die voor de vaststelling van dit bestemmingsplan eigenlijk elke relevantie mist. Dus in die zin denk ik dat het ten opzichte van het onderwerp van vanavond een redelijk academische discussie is. Ik zal u vertellen dat wij als college eigenlijk niet voornemend zijn om daar verder studie naar te doen. Die kwestie van de pijldatum komt aan de orde als iemand daar een probleem van maakt en daadwerkelijk de rechter dan wel in eerste instantie wellicht de bezwarencommissie verzoekt om daar wat van te vinden. Dat is ook het moment op basis van de argumenten die dan worden aangevoerd om ons daarin te verdiepen. En dan zullen wij op dat moment ook de kans van slagen gaan beoordelen. Dat elders bepaalde besluiten zijn genomen ten aanzien van die pijldatum, dat kan heel goed. Maar dat zegt niks over of daar hetzelfde bestemmingsplan geldt als bij ons. Wij hebben alleen al binnen onze gemeente tig verschillende bestemmingsplannen die over dit onderwerp gaan. En in andere gemeenten zal men ongetwijfeld ook nog weer andere teksten en andere richtlijnen kennen en ook andere gewoontes hebben ten aanzien van hoe men op dit onderwerp met betreffende burgers omgaat. Dus dit zijn dermate individueel getinte aangelegenheden dat het eigenlijk zinloos is om in zijn algemeenheid een studie te doen naar deze aangelegenheid. Ik denk dat we dat ook niet zouden moeten doen. Waarbij het overigens heel interessant kan zijn als de heer Wiersma zijn gegevens ter beschikking stelt. Dan kan de griffier die ter visie leggen voor een ieder die daar kennis van wil nemen. En in die zin kan dat natuurlijk best interessant zijn. Dan de kwestie die de heer Hogeboom aanvoert, zegt van is sprake van eis en vonnis. Nou ben ik jurist, maar helemaal leven doet die beeldspraak van u niet bij mij. Maar het is dus juist dat na een mondeling contact op ambtelijk niveau tussen de provincie en de gemeente door BMW dit besluit genomen is om zo verder te gaan als dat we nu voorstellen met dit ontwerp bestemmingsplan. Dus, maar ik wil toch duidelijk stellen, het orgaan wat het bestemmingsplan inhoud geeft, dat bent u. De gemeenteraad bepaalt wat erin komt. Wat wij doen is u adviseren over de kans van slagen uiteindelijk dat het bestemmingsplan overeind blijft. He? Dus wij adviseren om op goede gronden ontleend aan gewoontes die binnen deze provincie in de relatie provincie-gemeente gebruikelijk zijn, te zeggen van nou als de provincie een dergelijke aanwijzing geeft, kan je maar beter opvolgen, want anders wordt het aan het eind gewoon niet goedgekeurd. En als iets niet goedgekeurd is, heb je een leemte in een nieuw bestemmingsplan, die wordt gevuld door het oude bestemmingsplan. En dat is gewoon een situatie die denk ik in niemands prettige belang is. De heer Kremers die zegt van ja, hoe zit het nou uit met die provincie? Heeft hij nou zo'n grote invloed en wordt hij nou niet straks ook kleiner als het onder de nieuwe wet gaat? Dan moet ik u teleurstellen, het is net andersom. De provincie die onderscheidt binnen de kaders van de nieuwe wet onderwerpen die zij van provinciaal belang acht en waar zij dus vindt dat zij zich ten volle mee kan bemoeien. En als er één onderwerp is waar dat voor geldt, dan is dat voor natuurgebieden. Dat kunt u gewoon met grote letters boven uw bed spijkeren. Dat is altijd raak. Dus we hebben het hier voor een groot gedeelte over natuurgebieden die binnen dit bestemmingsplan vallen. En ik kan u verzekeren als de provincie zegt van doe dit nu even niet, dat we dan ook echt heel goed moeten luisteren. Maar ik blijf erbij, u hebt de ruimte, nu en altijd, om het anders te doen, maar met enig risico voor het eindresultaat. Dan, ja, de communicatie vanuit ambtenaren is duidelijk dat ze namens zichzelf spreken of namens het college. Ja, soms dan heb je het idee dat er eigenlijk wel vanzelfsprekend is. Je zit in een voorfase. Er zijn concepten die op tafel komen. Eerste concept, we zijn begonnen met een notitie die grotendeels geïnspireerd was door datgene waardoor het recreatieschap ons is aangereikt. En op basis van die notitie is een eerste ronde met betrokkenen gedaan. Nou, daar heeft dat inderdaad zo ingestaan. Ja, gaande het traject is het allemaal wat anders geworden. Ik heb het nu even weer over Tinosweg. Maar ik denk dat toch van begin af aan duidelijk geweest moet zijn dat tot aan de vaststelling wij toch praten over discussiestukken dan wel over concepten. En in dit geval zelfs over een voorconcept, voorontwerpconcept. Dan even kijken nog. Ja, ik onderschrijf wel een beetje de gedachte dat in het dossier maar heel summier de inbreng van de provincie is terug te vinden. Dat komt eigenlijk terug in de tekst van de inspraaknotitie, maar wordt niet zeg maar aangevuld met een brief van de provincie. De brief van de provincie is erg beknopt en betreft ook een paar onderwerpen die ook ter discussie zijn geweest, maar niet alles. Dat zouden wij wellicht in de toekomst nog eens kunnen vragen als wij dit soort afspraken met hun maken, dat het ook even op papier gezet wordt. Ik denk dat ik zo iedereen wel weer van een antwoord heb voorzien, voorzitter.
Ik ben ervan overtuigd en ik dank u daarvoor. Wij hebben dit onderwerp uitvoerig besproken. Ik stel voor tot besluitvorming te komen. Het besluit kent twee onderdelen, vermeld als zodanig. Wie van u vraagt stemming over dit onderwerp? Niemand, dan kan ik aannemen dat met algemene stemmen is besloten. Even wat betreft de orde. Wij gaan aanstonds beginnen met de behandeling van agenda punt 13. Er is ook een afspraak dat de vergaderingen toch niet langer zouden moeten duren dan 11 uur. Ik wou in elk geval voorstellen om na agenda punt 13... eerst de agendapunten 10, 14, 15 en 16, waar een T'tje achter staat, te behandelen. En vervolgens de overige punten tot het tijdstip van 11 uur is aangebroken. En er is een verzoek om 3 minuten even te pauzeren voor een enig plasmoment. Dat kan.
Ik roep iedereen op om weer plaats te nemen, dan kunnen wij de vergadering hervatten. Dat geldt ook voor de mensen die nog bij de deur staan. Ik heropen de vergadering en de orde is agenda punt 13. En ik verzoek iedereen eraan bij te dragen dat we ook inderdaad de vergadering kunnen hervatten. Zo moeilijk is dat toch niet. Moet ik dat nou nog een keer zeggen? Er heeft zich voor dit onderwerp ook een inspreker gemeld. En dat is mevrouw Straver, en die geef ik bij deze het woord.
Voorzitter, geachte raadsleden en overige aanwezigen. Als secretaris van de Stichting Inbreng op Pandora wil ik graag een en ander naar voren brengen. In onze inspraakreactie van 21 mei 2008 zijn al diverse punten genoemd. Die zal ik hier niet allemaal herhalen. Wel wil ik er nogmaals op wijzen dat Pandora graag in het huidige pand wil blijven zitten. Voor ons is dit pand een topruimte op een toplocatie waar wij een topomzet draaien. Die omzet wijst er wel op dat Pandora duidelijk in een behoefte voorziet. Een groot bestand aan vaste inbrengers wordt geholpen door een hecht team van zo'n 25 vrijwilligers. Natuurlijk snappen wij dat de huur omhoog zou moeten gaan. De huurprijs moet echter wel rond zijn op te brengen. Ons inziens kan dat door uit te gaan van lagere onderhoudskosten. In het bouwkundig rapport zijn volgens ons veel kosten opgenomen die niet per se noodzakelijk zijn. Met minder kan het ook. Bovendien zijn wij als stichting ook bereid om zelf een deel van het onderhoud voor rekening te nemen. Samenvattend, laat Pandora met haar grote sociaal-maatschappelijke betekenis haar werk blijven doen op de huidige plek met een door de stichting op te brengen huur.
Ik dank u wel. Zijn er ook nog vragen aan mevrouw Straver, de heer Kloos van Leefbaar ten Haarlo?
Nou, even snel. Als ik het stuk lees, dan wordt ook door het college in ieder geval binnen het stuk geopperd om eventueel u de locatie te koop aan te bieden. Of dat nou van een symbolische euro gaat en dergelijke. Maar hoe kijkt u daar tegenaan?
Nou, zelfs voor een symbolische euro lijkt het ons een beetje moeilijk om dat te doen. Wij vinden het als bestuur te onzeker om die verantwoordelijkheid op ons te nemen. Daarvoor, omdat wij met allemaal vrijwilligers werken en het verloop groot zou kunnen zijn, het klantenbestand altijd zou kunnen veranderen, durven wij die verantwoording niet aan.
Ben er verder nog vragen, mevrouw Terwal? Gaat u gang.
Als de gemeente u een passende accommodatie aanbiedt, dan in een huurpand of een pand van de gemeente of in een nieuwe accommodatie die wij hier misschien ook verwezenlijken in dit gebied. Zou u daar genoegen mee nemen?
Nou, wij zijn wel erg gebonden eigenlijk aan het huidige pand, omdat door het feit dat wij op zo'n zichtlocatie zitten, wij ook regelmatig nieuwe klanten krijgen. En als dat niet zo zou zijn, is maar de vraag of wij voldoende klanten houden en voldoende omzet.
Zou u iets aan uw PR moeten doen?
Nou, PR was eigenlijk nauwelijks nodig, want klanten weten ons ontzettend goed te vinden. En het is inderdaad, het is maar de vraag als je ergens achteraf op een industrieterrein zit, hoe dat gaat hoor.
Oké, de heer Rietkerk heeft ook nog een vraag en daarna de heer Kremers. Kunt u gelijk achter elkaar doorgaan?
Ja, mijn vraag is eigenlijk, hoe verloopt het overleg tussen Pandora en de gemeente op dit moment? Bent u in gesprek? Wordt er met u meegedacht? Of hoe verloopt dat?
Nou, we hebben de toezegging dat er met ons meegedacht wordt, maar op dit moment zijn we niet in gesprek.
Ja, dat is heel, heel kort die vraag. Wat willen we zelf?
Zelf willen wij gewoon blijven zitten en een huur betalen die wij nog op kunnen brengen.
Waarbij dus het gebouw van de gemeente blijft, begrijp ik.
Waarbij het gebouw van de gemeente blijft, ja.
Ik dank u wel. Ik geloof dat dit de vragen waren. U kunt eventueel straks nog reageren. Dan geef ik dit punt graag in bespreking en ik kijk even wie het woord daarvoor vraagt. De heer Kloos, ga uw gang.
Fijn, voorzitter. We hebben met plezier het stuk doorgenomen. En we moeten zeggen, van gezien ook de vele mogelijkheden van inspraak die er zijn geweest, dat het in ieder geval een stuk is waar de cohesie heeft gebracht tussen onder andere alle sportclubs en verenigingen, et cetera. Het gaat eigenlijk om 8 accommodaties, waarvan er dan 6 heel specifiek in het gebied zijn van Fries Oost. Laat ik het dan maar zo zeggen. Nou, op zich kunnen wij wel goed mee uit de voeten, maar ja, je hoort in die zin hoor je nog vaak van in hoeverre moet uiteindelijk dit gebied wel dan niet moeten opgeofferd, want hoe je het went of keer, op punt 12, en daar zal mijn collega nog wel over gaan spreken, punt 12 is natuurlijk ook een wezenlijk belang ten aanzien van wat het in het gebied gaat gebeuren, zeker als we dan die 6 locaties noemen. En in het hele stuk is toch ook een en ander vrees ontstaan, en waarom? Omdat uiteindelijk de zwembaden nog ter discussie zouden moeten komen te staan. Nou, volgens mij in dit stuk dus niet. In het bestemmingsplan dus ook niet. Het is in de vraag van, dat gesprek zou nog plaats moeten vinden. In ieder geval de discussie binnen de raad ten aanzien van de zwembaden. En nou, in ieder geval van mijn fractie kunnen we al zeggen van, nou eigenlijk het zijn basisvoorzieningen waar onder andere ook het zwembad bij hoort. En in die zin hoeven wij daar dus ook geen discussie over hebben. Wel kan er een discussie plaatsvinden van in hoeverre dus de een en ander opgepimpeld moet worden. In die zin van, er zullen uiteindelijk investeringen nog moeten worden gedaan. Dat is ook in met de LEM-verdiener. Daar zijn we afgelopen zaterdag, zijn wij dus ook daar geweest. En in die zin denken wij dat het op een of andere manier wel binnen de mogelijkheden ligt. Er liggen nog wat vragen, in ieder geval over die zwembaden. Als het daarover gaat, ten aanzien van de reserveringen de afgelopen 25 jaar. Wij gaan ervan uit dat je met gebouwen en dergelijke, en zeker met zwembaden, die accommodaties, dat je die ook op bepaalde afschrijving doet. Nou, dan ga je uiteindelijk ook reserveren voor op de lange termijn voor investeringen. Die vraag is nog niet beantwoord, dus ik neem aan dat ik die TCT wel zal ontvangen. Verder moeten wij zeggen van, gezien dat de verschillende partijen in het gebied met elkaar goed hebben gecommuniceerd, waar ook de gemeentepartij is geweest, lijkt mij het ook zinvol, waar uiteindelijk ook het stuk mee eindigt, is om de definitieve locatie van de scholen, in dit geval de Holtehoek en de Vijverstee, om die zo snel mogelijk dus naar voren te trekken en uiteindelijk daar dus een projectleider voor aan te stellen, zodat uiteindelijk die school, die nieuwe brede school, zo snel mogelijk daar wordt gerealiseerd. Want wij zijn van mening dat als dat gebeurt, plus dat je dus de omgeving, onder andere de FACO-kantine en de accommodatie, dan aanzien van douchen en toiletten, dat moet ook allemaal vernieuwd worden. Nou, als je dan naar die andere kant gooit en je zou daar allemaal nieuw doen, plus de nieuwe school daar, dan denk ik van dan ben je met elkaar goed bezig. Dus in die zin zijn wij zeer content met het stuk. Wij willen ook verder geen discussie meer hebben ten aanzien van de zwembaden, maar die zitten hierin. Het is een basisvoorzieningen, net zo goed dat de sporthal daar.
Voorzitter, ik heb een vraagje aan de heer Kloos.
Ja, verstand ik dat is goed? Een vraag van de heer Pieters van de fractie van de VVD. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer Kloos. U noemde net de zwembaden. Verstond ik goed dat u zegt dat de discussie over de zwembaden zit hierin? Ik dacht, of verstond ik dat verkeerd?
Als u goed had geluisterd, had ik gezegd, voor mij hoeft die discussie dus ook niet meer plaats te vinden. Er wordt in het stuk nog aangegeven dat de nieuwe stukken plus het zwembad dus eventueel een aparte discussie zou moeten opleveren.
Hè? Ik dacht dat we de afspraak gemaakt hebben, meneer Kloos, met het college dat we discussie op een ander moment over de zwembad en de toekomst van de zwembad en de raad.
Kijk, wat u als collega met de college afspreekt als VVD, dat daar heb ik geen boodschap aan.
Pardon, meneer Kloos, daar is in meerderheid in de raad afgesproken.
Ja, maar dat wil ik niet zeggen dat ik me daar altijd
in de oren laat hangen. U staat bekend als goed democraat, een meerderheid bij meerderheid aangenomen. Steun u van harte.
Nee, maar het gaat mij erom van die discussie die moet nog plaatsvinden. Maar voor mij is die discussie eigenlijk heeft al plaatsgevonden in die zin dat we het eigenlijk die gemeenschap van Friesland, daar bent u ook onderdeel van, die uiteindelijk voorstander is om in ieder geval het zwembad zoals het nu is. Natuurlijk moeten daar investeringen worden gedaan. Nou, ik neem aan dat daar ook gelden voor zijn en de andere worden die wel vrijgegeven op een of andere manier. En daarna kan je dus een discussie aan om die nieuwe stukken in te vullen. Want ik denk dat het ene moet eerst klaar zijn voordat je met het andere aan de gang gaat. Dus in die zin lijkt mij dat een goede. Ja, u kan er allemaal om lachen, maar uiteindelijk dat is mijn standpunt.
Mag ik meneer Kloos vragen of hij als een beetje tot afronding
is? Volgens mij had ik het knopje al ingedrukt.
Ja, dat is knap. De heer Hogeboom.
Nou, ga ik nu het knopje indrukken, voorzitter. Ik kan u meedelen dat ik akkoord ben met het vaststellen van het integraal accommodatiebeleidsplan voor de kern Vries. En dat ik me distancieer, evenals bij het vrijgeven voor de inspraak, van het bedrag van de investering. Ik kan mij nog niet vinden in de structurele last en ook niet in de structurele tekort, voorzitter. Dat heeft alles te maken met mijn voorstellen destijds over de toerekeningsmethode. En dat zouden we bij de voorjaarsnota behandeld hebben. Dus dan had ik nu definitief kunnen meedelen wat het besluit was. Maar goed, dat ging toen niet door. Dat gebeurt later. En dan zullen we wel weer zien. Dus ik distancieer me van de financiën. Verder is prima.
Hartelijk dank daarvoor. En wij gaan naar de heer Rietkerk.
Dank u, voorzitter. Dit integraal accommodatiebeleidsplan voor Vries heeft zeer goede reacties ontvangen van zowel de onderwijs als sport. Er spreekt duidelijk uit dat die partijen graag aan de slag willen met dit plan. En ook GroenLinks is van mening dat we dat moeten gaan doen. We hebben net de inspraakreactie gehad van de inbrengwinkel Pandora. De toezegging van het college is dat daar naar een oplossing gezocht zal worden. En ik denk dat even de stand van zaken is. En we hebben er vertrouwen in dat men daar uitkomt. Er is nog een kritisch geluid ook te lezen in de stukken van het WMO-platform. GroenLinks vindt ook dat zo'n multifunctionele accommodatie waarin veel publieke functies gehuisvest zullen worden goed toegankelijk moet zijn. En over het algemeen geeft de gemeente Tinalo ook ruim voldoende mogelijkheid om daarin te adviseren. Nu is er een informatieavond geweest over Agenda 22. Daar verwijst het WMO-platform ook naar. Wij hebben begrepen dat dat vooral een methode is om met elkaar dat gesprek over aanpassingen en toegankelijkheid aan te gaan. En we zijn dan ook van mening dat de partijen met elkaar goed in gesprek zijn en ook dit onderwerp daar op de agenda kan komen te staan om te bepalen hoe het nog beter zou kunnen. Dank u wel.
Dank u wel. Zijn er verder nog woordmeldingen? De heer Pieters. Namens de VVD, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. De VVD kan het gevraagde besluit ondersteunen. Wel willen we onze zorg naar uitspreken over de structurele tekorten, de financiën die hiermee gepaard gaan. En wij zijn blij dat we kunnen vaststellen dat de inspraakreacties niet van dusdanig uit waren dat er voor problemen te gaan lopen. Maar we hopen dat er ingeslagen weg vervolgd wordt om te komen tot het integraal accommodatiebeleid in Vries. Dank u wel, voorzitter.
Ik dank u ook voor deze snelle reactie en geef het woord aan de heer Kremers.
Die zich volledig bij de vorige spreker van de VVD aansluit. Dank u wel.
Nou, er komt misschien ook fusie. Zijn er nog? Mevrouw Terwijl, gaat uw gang.
Ja, ik kan mij ook aansluiten ten aanzien van de financiën bij de VVD en de ChristenUnie. Ook wij hebben daar wel zorg om. Ja, dit is toch iets wat op lange termijn gerealiseerd gaat worden. Dus het is belangrijk dat de communicatie met de gebruikers, of zowel de partijen die hier gebruik van maken, dat die goed is. En ja, Pandora is toegezegd dat de gemeente helpt voor een oplossing zoeken. Het is geen kerntaak van de gemeente, dus vind ik het wel toch wel charmant dat de gemeente blijft zoeken naar een oplossing.
Dank u wel. Mevrouw van den Berg, D66.
Ja, wij zijn ook akkoord, behalve de financiën, maar daar hebben we ook al vaker naar gevraagd om het totaaloverzicht van alle accommodatieplannen, om dat een keer goed naar de raad toe te brengen, zodat wij terdege kunnen besluiten welke gevolgen al die uitgaven kunnen hebben. Ik ga er ook vanuit dat het college met Pandora samen eruit komt en houdt ons op de hoogte van de gang van zaken. Dat wil ik ook vooral horen.
Mevrouw Bomhoff van de PvdA-fractie.
Dank u wel. Ik wil maar even aansluiten bij wat mevrouw van den Berg net zei. Ook wij kunnen instemmen met het plan voor het MFA Vries zoals het nu is vastgesteld. En inderdaad hopen we wel dat de gemeente samen met Pandora tot een oplossing komt.
Dank u wel. En dan geef ik nu het woord aan wethouder Kortmeijer. Ja.
Voorzitter, ik probeer het zo kort mogelijk te houden. Allereerst dank voor uw instemming met het document als zodanig, waarin de strategie en het eindbeeld zoals wij dat voor ogen hebben geschetst wordt. Dat vervolgens inderdaad het startschot is voor de uitwerking waarin nog heel veel overleg dient plaats te vinden, dat mogen duidelijk zijn. En daar maakt de Stichting Inbrengwinkel Pandora ook onderdeel van uit. In het stuk is ook opgenomen dat daar overleg over gaat plaatsvinden, dat we daar een bepaalde denkrichting in hebben, zoals die staat verwoord. En dat dat dus kennelijk leidt tot, in ieder geval al vanuit de Stichting Pandora, dat men daar op een andere manier tegenaan kijkt. Nou, ik denk dat dat onderwerp van gesprek moet zijn. En dan moeten we maar kijken of we elkaar ergens zouden kunnen ontmoeten. En kijken waar eventueel geschilpunten liggen. En vanzelfsprekend wordt uw raad daar omtrent op de hoogte gehouden. Andere punten, op zich terecht dat er een relatie ligt met de ontwikkeling van nieuwe stukken, omdat de locatie inderdaad daar wordt gedacht. Dan kun je ook de zwembarendiscussie erbij halen, maar is ten aanzien van het strategische document wat nu wordt vastgesteld niet opportun om daar verder op in te gaan. Daar hebben we inderdaad ook conform wat al is ingebracht afspraken over gemaakt in deze raad. En ik zeg u toe dat we daar op korte termijn ook op terugkomen. Dat geldt ook voor de financiën, hoewel daar zorg over is. Dat zijn ook discussies die we bij ieder plan tot dusver steeds aan de orde hebben gehad. En dat is een zorg die ook door het college wel gedeeld wordt. Het gaat om grote bedragen. Tegelijkertijd, en dat is ook een weerwoord wat ik steeds heb ingebracht in de discussie met uw raad, dat als we niets zouden doen in ons accommodatiebeleid, dat we uiteindelijk ook duurder uit zouden komen, omdat we toch te maken hebben met gedateerde gebouwen die op dit moment niet meer voldoen aan de functies die daarin ondergebracht zijn. En of dat is al nu aan de orde of dat komt op korte termijn aan de orde. Dus we staan ook daar voor een aantal grote investeringen, waar op dit moment, laat ik dat al verklappen, binnen het college hard het hoofd over gebogen wordt, hoe we dat ook in financiële zin de komende jaren proberen op een goed spoor te brengen. De heer Hogeboom heeft ook inderdaad aangegeven de discussie die hij heeft aangezwengeld over de toerekeningssystematiek. Nou, daar komen wij ook nog nader op terug. Betekent echter niet dat als je even uitgaat van de op dit moment gehanteerde systematiek door de gemeente, zoals die al sinds jaar en dag gehanteerd wordt, dan leidt het tot een financieel overzicht zoals in dit stuk ook is opgenomen. Maar ik snap de achtergrond van uw opmerking daaromtrent. De kritische opmerking vanuit het WMO-platform is ook in het stuk wat aangescherpt en hoort ook inderdaad thuis bij het vervolg wat nu gaat plaatsvinden. Want dan heb je het over de daadwerkelijke invulling van een gebouw. Je hebt het nu alleen nog maar over welke functies moeten in een gebouw worden ondergebracht. En heb je een locatie in gedachten waar dat ongeveer zou moeten plaatsvinden? En dat betekent dat die discussie dan ook volop in overleg met alle betrokken partijen zal gaan plaatsvinden. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Is er nog behoefte bij mevrouw Straven om te reageren? Dat knikt zij mij toe of schudt zij mij toe. Is niet het geval. De raad in tweede termijn. Nee, dan stel ik vast. Ik neem aan dat er geen stemming wordt gevraagd. Dat u kunt instemmen met het voorgestelde besluit. Namelijk het vaststellen van het integraal accommodatieplan voor de Kernvlies. Dan is al dus besloten. Indachtig aan wat ik eerder heb gezegd over de behandeling van de agenda, stel ik voor om nu eerst de T-punten te behandelen en als de tijd ervoor is, dan vervolgens de agenda te volgen. En dat brengt ons bij de behandeling van agenda punt 10, vrijstelling bestemmingsplan Groningerstraat nabij nummer 26. Wie van u vraagt daar over het woord? Mevrouw van den Berg, D66, gaat uw gang.
Ja, ik heb de ambtenaar ook hierover gesproken. En ja, ook aan hem gezegd dat mij verbaast over een gebrek aan argumentatie om juist op deze open plek een bouwwerk toe te staan. Het valt buiten de rode contourlijn. En ik zie ook in het stuk helemaal geen argumentatie. En ik wil graag toch van de wethouder horen waarom nou op deze plek er een huis moet komen.
Zijn er nog andere inbrengen? Dat lijkt niet het geval. Dan nodig ik de wethouder uit om te reageren. Wethouder Kosmeijer.
Voorzitter, in het stuk staat heel sumier aangegeven wat de argumentatie is. En dat is een belangenafweging welke heeft plaatsgevonden op basis van aan de ene kant het mogelijk kunnen maken van natuurontwikkelingen en aan de andere kant het daarmee toestaan van het bouwen van een woning. Vervolgens is getoetst of zich dat verhoudt tot het beeld van het dorp en of de provincie daar ook mee uit de voeten zou kunnen, gelet op die rode contourlijn die u terecht aanhaalt. En daar is uiteindelijk positief over geoordeeld en vandaar dat dit voorstel zo bij u is neergelegd.
Ik dank u wel. Geeft dat nog aanleiding tot reactie bij mevrouw Van den Berg?
Nou, ik ben hier wat aarzelend over, omdat dat toch lijkt op een deal en toch wat willekeur. En ja, dat vind ik wat lastig om mee om te gaan. Maar goed, ik heb genoeg antwoord gekregen.
U hebt genoeg gehoord. Dan stel ik voor dat wij overgaan tot besluitvorming. Vraagt iemand van uw stemming over dit voorstel? Dan neem ik aan dat over agenda punt 10 conform kan worden besloten. Stel ik aan de orde agenda punt 14. Het betreft hier de ontwerpbegroting 2008 ICO, et cetera. Ja, ik spreek het uit, ICO. Met u goed vinden. Wie van u daarover het woord? Niemand. Dan kunt u instemmen met de ontwerpbegroting van het ICO. Agenda punt 15. Dat betreft het begroting van de gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde. Ook een geliefd onderwerp. Wie van u daarover het woord? Voor de heer Rietkerk, gaat uw gang.
Ja, voorzitter. Over de financiële zaken geen opmerkingen. En ik zou het eigenlijk willen combineren met agenda punt 16. Want we hebben het over twee gemeenschappelijke regelingen die volgens de stukken op 1 april hun financiële stukken opleveren. En dan lukt het deze raad niet om voor 1 juli een reactie te geven. Ik vraag mij af hoe dat kan lopen. En ik herinner mij ook een raadsvergadering die niet door is gegaan door gebrek aan agendapunten. Dus ja, ik vraag me af hoe dat nou precies zit.
Dank u wel. Zijn er nog andere sprekers?
Dat lijkt niet het geval.
Ja, voorzitter.
Mevrouw Van den Berg op de valreep van D66.
Ja. Nou, ik wil me bij deze vraag van meneer Rietkerk aansluiten. Want dat was bij onze fractie ook de vraag van waarom moet het zo lang duren voordat wij dit behandeld krijgen.
Wij zijn u daar dankbaar voor. En wij geven het woord aan wethouder Vrieling die voor dit antwoord op zijn plek mag blijven zitten.
Dus kan ik ook in één keer twee vragen beantwoorden, voorzitter. Dat is ook hartstikke efficiënt. Hoe het gekomen is, is vrij triviaal. Er is de laatste tijd vrij veel changementen geweest in de personele samenstelling. En daardoor is het even te lang blijven liggen. Dat is uiteraard volledig de verantwoordelijkheid van het college, die neem ik ook. Maar dat is wel de oorzaak. En ik besef ten volle dat in feite deze behandeling enigszins als mosterd naar de maaltijd kan worden beschouwd. Dat neemt niet weg dat als u suggesties hebt die binnen het meerschaps gebeuren dan wel binnen het recreatieschap van belang kunnen zijn. Dat ik die graag noteer en meeneem en bepleit als ik het ermee eens ben.
Wij danken de wethouder voor dit changement. Hij is ook een groot liefhebber van de paardensport en hij weet veel van mosterd. Uit Eenderen, ja, dank u wel. Vraagt iemand van u stemming over agenda punt 15? Dat lijkt niet het geval, dan wordt conform besloten. Dit brengt ons bij agenda punt 16, de begroting van het recreatieschap Drenthe 2009, die van u daarover. De vraag van de heer Rietkerk had ook min of meer daarop betrekking. Overigens niet. Vraagt iemand stemming over dit onderwerp? Lijkt niet het geval. Dan is conform besloten. Dan keren wij terug naar de reguliere agenda. Agenda punt 7. Dat betreft het beschikbaar stellen van een krediet voor de uitvoering van de Wouter Bos. Oh nee, van de Bos Impuls. Stimuleringsregeling buurtonderwijs sport. Wie van u daarover het woord? Ga uw gang.
Ja, voorzitter. Mijn fractie en ik zeker heb met verbazing dit stuk onder ogen gekregen. En ik dacht, ik heb waarschijnlijk maanden, misschien wel jaren iets gemist. Want uiteindelijk wordt hier dus een krediet gevraagd voor de bosimpuls. Nou, ik heb eerst eens opgezocht wat dat nou precies betekende. Nou, en het betekende dus in principe dat daar dus gestimuleerd werd door de overheid om met gelden achterstandswijken en grote groeperingen probleemjongeren om die uiteindelijk te helpen. Nou, en gezien de aanvraag hiervan hebben we gezegd van, in ieder geval het college, die zegt dan van, wij hebben hier ook grote problemen. En vandaar dus deze aanvraag die hier op tafel ligt. Nou, ik heb natuurlijk binnen het ambtelijk apparaat, via de G4, heb ik in ieder geval getracht om de gegevens te krijgen van de achterstandswijken in de gemeente Tinalo. En waar dus al die grote groepen probleemjongeren zaten, waarvan dan verantwoord was om daar in 3 jaar tijd, dus in die zin een 3,5 ton, 350.000 euro. Maar ik heb het, mijn berekening die was al hoger, want ik kwam al op 500.000. Of dat wel gerechtvaardigd zou zijn. Nou, ik moet u zeggen, op mijn vraag heb ik dus een rapport ontvangen. In dat rapport heb ik dat financiële gegevens uitgehaald. En toen kwam ik tot de verbijstering aan van dat daar van op de trajecten, en u kan ze zelf even na kunnen kijken, voor 500.000 aan werd uitgegeven. En van die 500.000, daar zou dan 60.000 euro zou daar dan voor projecten zijn. Dus de rest is allemaal personeelkosten en al dat soort zaken. En iedereen die kan zijn gaatje ervoor meepikken in die zin. Nou, wij hebben gezegd van is dit nu wel de manier waarop
uiteindelijk die zaken moeten worden bekostigd. Wat denk je daarmee te bereiken? Nou, in het rapport wat er aangegeven is, daar, ja, dan heb je het wel over een rapport van 2003. En het jongste was van 2006 aan gegevens. Waarvan 2004 nog de GGD-gegevens waren. En die praten dan over wat dat kinderen wat te dik waren, tenminste een klein percentage. Waarvan ik zeg, nou, als je dat dan wil bestrijden, dan zou je die 3,5 ton eerder dus aan de scholen moeten gaan geven. Om in ieder geval een uitbreiding te geven van gymnastiek of schoolgymnastiek. En in plaats van een half uurtje of een uurtje, dat daar dus meerdere uren aan te besteden. Nou, dat lijkt mij een betere manier dan dit. Zeker ook als ik dan de cijfers dan naast elkaar leg. Dan denk ik van nou, moet luisteren, dit is natuurlijk hartstikke mooi geschreven. En dat is mooi bedacht allemaal. In principe, ja, kom op de website van de ministerie, kom ik al die gegevens ook nog tegen. Dus in principe is het ook nog hier een overname. Nou, wij hebben geen achterstandswijken en wij hoeven dus ook niet op dat moment met zo'n bedrag, want dan kunnen we het geld wel anders besteden en verbeteren.
Ik dank de heer Kloos voor zijn bijdrage. Zijn er nog anderen die het woord vragen? De andere kant. Mevrouw Ten Wouw.
Ja, voorzitter, toen ik het stuk onder ogen kreeg en ik dat bedrag zag, denk ik, ja, goed, dat is wel veel. 342.000 euro voor jeugd met obesitas, kinderen die zich niet netjes gedragen in de wijk. Nou, waar gaat het om? Het gaat maar om 11 leerlingen van het basisonderwijs, 9%, 4% in het voortgezet onderwijs. En 7% bij 16 jaar en ouderen. Nou, daar is naar de mening van gemeentebelangen toch maar een heel klein percentage. Waar je dan uiteindelijk zoveel geld voor in moet zetten. En met alle inzet die je pleegt misschien maar een paar procent eraf kunt knabbelen. Dus het resultaat is naar mijn idee niet datgene wat je er misschien wel instopt. Die preventieve aanpak die gewenst is, die begint volgens ons bij de ouders. En er wordt veel aandacht in besteed, en dat staat ook in het stuk, door de schoolartsen, het WMO, en er zijn veel instanties die zich al bezighouden met de jeugd. Dus voor gemeentebelangen vinden wij dit een te hoog bedrag voor zo'n kleine doelgroep. En ook nog eens dat er, meneer Kloos had het er ook al over, ontzettend veel, het meeste geld wordt gestoken in de overheid. Dus het zal wel weer een vergader- en overlegcultuur worden. Dus mijn fractie zegt nee tegen dit voorstel.
Dank u wel. De heer Rietkerk.
Ja, voorzitter. GroenLinks heeft ook naar deze plannen gekeken. In eerste instantie natuurlijk ook van, ja, waar wordt dat geld aan besteed? Wij hebben begrepen dat het niet om achterstandswijken gaat, maar zoals het hier staat over achterstanden in sport en bewegen. Dus de kinderen in onze gemeente sporten minder dan ergens anders. Er zijn tegelijkertijd een heleboel verschillende regelingen om sporten en bewegen te stimuleren. En de eerste reactie is dan van, moeten we er nog eentje bij? Het blijkt dat deze regeling juist bedoeld is om al die andere regelingen een beetje met elkaar in verband te brengen. Vandaar ook, denk ik, de verdeling van die kosten. Wat ons betreft is het een positieve maatregel en gaan we hiermee aan de slag.
Dank u wel. Zijn er verder nog bijdragen, mevrouw Van den Berg, D66?
Ja, de gegevens die u ons heeft doen toekomen zijn al wat ouder. We hebben een collegevoorstel van 2006 en nou, het gaat pas volgend jaar in. Dus ja, in ieder geval, het was even lastig om de link te leggen van ja, het verleden met de toekomst. En als ik het goed begrijp, zijn er bepaalde doelgroepen inderdaad voor ogen. Maar gaat u de huidige sportactiviteiten, die allerlei mooie namen hebben, eigenlijk weer verder onderbrengen in deze bosimpuls. Heb ik dat zo goed begrepen? Want ja, als je het hele verhaal leest, dan zijn er heel veel overleggen nodig met scholen, met artsen, et cetera, en om de doelgroepen te bereiken. De overheid, et cetera, is ook al naar voren gekomen. Terwijl de actuele plannen waar dan het resultaat van moet komen, in verhouding heel summier zijn. Op zich doet het is deze maatregel sympathiek, maar ik wil eerst gewoon van u weten of inderdaad dit een voortzetting is van de oude situatie onder een andere naam met bepaalde extra doelgroepen. En ook hoe u dit geregeld heeft met de scholen, et cetera. Want er moet nogal wat overleg plaatsvinden om voor elkaar te krijgen wat u wilt.
Dank u wel. Verder nog reacties, mevrouw Bomhoff, PvdA-fractie.
Ja, ik wil even een korte opmerking maken over de periode dat dit gaat spelen. Dat gaat om 3 jaar. We zijn toch wel heel benieuwd of het mogelijk zou zijn om de deelnemers die aan het project gaan deelnemen, zeg maar, hoe die na afloop daarvan zelf met het bewegen aan de gang gaan. Of dat ook continuering tot gevolg heeft van hun deelname aan sport en ja, of het inderdaad wat langduriger effect heeft. Omdat het dan na 3 jaar afgelopen is en het is gelijk klaar, dan denk ik van ja, wat moet je ermee?
Voorzitter,
dank u wel, de heer Kloos.
Dan zou ik toch u aanraden, want uiteindelijk hebben we dus, volgens mij, hebben we de breedte sport binnen deze gemeente. En dat loopt in principe, dacht ik, af. Ik mag aannemen dat het alleen maar hoezanner zou moeten zijn ten opzichte van wat er dan bereikt is ten opzichte van die breedte sport. Heeft dat de jeugd meer aan het sporten gebracht? Ouderen meer aan het sporten gebracht? Wat is de gevolgen daarvan geweest? Ook in de gezondheid en dat soort zaken. Nou, die gegevens heb ik nog niet op door. Dus in die zin lijkt mij toch dat we er maar eens af moeten wachten wat dat uiteindelijk heeft in de praktijk heeft opgeleverd. En dan zou je uiteindelijk kunnen zeggen van we willen er een vervolg aan zetten. En dat zou dan via, wel of niet, via een bosimpuls moeten.
Ja, maar we zijn nu natuurlijk in 2006 is het al aangevraagd. En we zien dat het Rijk meedoet en de provincie doet ook mee. Dus ja, je moet nu eigenlijk maar eventjes gebruik maken van.
Jawel, maar dan gaat het meer lijken op de zaak van er is eigenlijk wat subsidie te halen en we verpakken het even in een bepaalde verpakking. En zodoende komen we dan in aanmerking voor en dan geven we er zelf in de praktijk een andere inhoud aan. Hè? Want wie schrijft, die blijft.
Ik dank u voor dit kleine debat. Zijn er verder nog woordmeldingen? Ja, mevrouw Buijs, ga uw gang.
Dank u, voorzitter. Er is al zoveel over gezegd over dit onderwerp. Wij wilden er eigenlijk weinig aan toevoegen. Wij sluiten ons volledig aan bij de woorden van de heer Rietkerk van GroenLinks.
Heel goed. Verder niet. Ziet van het woord af. Dan komt de heer Korsmeijer naar voren voor zijn beantwoording.
Voorzitter, nu hadden we gedacht dat we het zo kernachtig hadden samengevat in een voorstelletje. En levert toch zoveel discussie op. En wellicht hebben we daar ook de plank wat misgeslagen. En hadden we toch nog even vanuit het verleden aanmoedigen geven van waar een en ander ook wegkomt. Want dat sluit wel aardig aan bij het debat wat net even plaatsvond. Wat is nou de precieze inbedding van deze bosimpuls? De aanvraag zoals die destijds al is ingediend. Mede namens uw raad, dat is ook hier besproken. Toen is ook wat uitvoeriger ingegaan op wat de bosimpuls is. De bosimpuls is inderdaad een vervolg op de breedtesportimpuls. En daar heeft de Rijksoverheid nadere regels aangesteld. En dan gaat het te ver. En natuurlijk is dat van Rijksoverheidswegen wel zo in gang gezet en ook gepromoot dat het dan zou gaan om achterstandswijken. En dan kom je al heel gauw in de grote steden terecht. Onze situatie is een wezenlijk andere. Dat neemt echter niet weg dat als we kijken wat we net een debat hebben gehad over de ontwikkelingen van het accommodatiebeleid in de nieuwe stukken, dat die samenwerking van buurt, onderwijs en sport ook in de gemeentepolitiek van Tinalo een steeds grotere aandacht krijgt en een
plek krijgt om daarop in te zetten. Omdat wij van mening zijn dat ook de inhoudelijke samenwerking tussen die partijen een bijdrage kunnen leveren in positieve zin aan de algehele leefbaarheid. En natuurlijk is het dan relatief als het gaat om achterstanden in zo'n rijke gemeente als Tinalo met een hoger gemiddeld inkomen dan waar ook in Drenthe, dat dan de achterstanden altijd relatief zijn. Maar ook in onze gemeente zijn er situaties waarin je kunt spreken van achterstanden. Vergelijk je dat met Amsterdam of dichterbij met Groningen, dan gaat die vergelijking misschien weer mank. Maar toch ook relatief gesproken zijn er achterstanden in Tinalo.
Voorzitter, per introductie.
Maar u gewoon.
Kan u dan ook aangeven van... u geeft eigenlijk, zegt van dit is... Zonder meer is dit een vervolg op het brede sportverhaal. Kan u dan ook al aangeven van wat uiteindelijk het brede sport in totaal heeft opgeleverd? Daar waar dus nog manco's zitten, waarvan u dus nu zegt, daar heb ik dus 3,5 ton nodig om de aankomende 3 jaar daar nog aan te gaan spijkeren, zodat dat uiteindelijk ook wordt recht wordt. Kunt u daar wat meer gegevens van verstrekken?
Voorzitter.
U krijgt jaarlijks een evaluatie van de brede sportimpuls, meneer Kloos.
Mevrouw Terbouw, gaat u gang.
Ja, ik wil eventjes ook mij aansluiten bij de heer Kloos. Ik krijg toch het gevoel bij deze discussie dat de brede sport min of meer gefaald heeft. Want dat was toch de doelstelling van de brede sport, dat na dit termijn, dat ze toch de zaken behoorlijk goed in het zadel hadden. Maar dat blijkt dus schijnbaar niet genoeg te zijn.
Ja, u gaat wel erg kort door de bocht. U hebt zelf elk jaar krijgt u nogmaals de evaluatie van de brede sport. Daar hebt u kunnen lezen en dat hebt u natuurlijk ook gedaan. En ik heb tot op heden geen enkele kritische opmerking daarover gehoord dat de breedtesportimpuls gefaald zou hebben. Iets anders is, en dat is ook genoemd, en dat is ook precies de doelstelling van de Rijksoverheid geweest, van dat de bakens van die impuls die aan de sport is gegeven, om die in een wat breder perspectief te plaatsen en dan die financiering door te laten gaan. Die financiering gaat alleen maar door, vermits ook de lokale overheid bereid is de portemonnee te trekken en daar geld voor uit te trekken. Wij hebben destijds in de hele discussie rondom de breedtesport een uiterste poging gedaan, die is voor een deel is die ook weer teloor gedaan bij de bezuinigingen, maar hebben we geprobeerd om onze bijdrage in de breedtesport structureel in de begroting op te nemen. Voor een deel staat dat nog steeds overeind. En dat betekent, voor een ander deel is dat nu op incidenteel gezet, waar ieder college in zijn periode nog weer voor 4 jaar kan besluiten om daarmee door te gaan. Dus dat betekent dat van onze kant de gelden ervoor zijn gereserveerd. Of dat nu bosimpuls heet of brede sportimpuls, dat doet er niet toe. Wij hebben die gelden in de begroting staan voor deze ontwikkeling. En door aan te sluiten bij datgene wat de Rijksoverheid wil, zorgen wij ervoor dat wij met het investeren van 1 euro uiteindelijk 2 euro kunnen investeren. Dat is in feite het voorstel zoals het hier ligt. En als het gaat om ook onderzoeken, nou natuurlijk kunnen we inderdaad weer onderzoeken doen, maar helaas dan verhoogt de aandeel van de overheid, want dan ga je alleen maar onderzoek doen. Terwijl wij denken dat datgene wat de Rijksoverheid aan kaders heeft gesteld waar wij aan moeten voldoen, dat wij dat in voldoende mate kunnen overtuigend kunnen brengen dat de Rijksoverheid en de provinciale overheid daarmee instemt. Tot slot, actuele onderwerpen die nauw aansluiten bij de bosimpuls. Dat is een onderzoek naar dikke kinderen in Drenthe, waar juist ook is geconstateerd dat er hier een grotere sprake is van dat probleem dan in andere delen van Nederland.
Ik dank de wethouder voor zijn boeiend betoog. Maar dat is verder geen stemadvies hoor. Vraagt iemand in tweede termijn het woord over dit onderwerp? De heer Kloos?
Nou, samengevat kan ik dus moet ik de conclusie trekken dat het breedte sportverhaal in principe dus eindig is, laat ik het maar zo zeggen. En dat dit het vervanger is voor het brede sportverhaal zoals we dat eigenlijk nu al tig tijden al bezig in deze gemeente. Als dat het is, dan denk ik dan... Ja, omdat ik heb er wel grote problemen mee, omdat ik dus hier dus al die projecties zie, ik geloof een stuk of 16 of 11. En als ik dan kijk van hoeveel geld er aan de overheid eigenlijk is, en dat stoot mij toch tegen Ik had veel liever dat er veel meer geld bij wijze van spreken naar die sportverenigingen gingen. Of veel meer naar het onderwijs, zodat er meer mogelijkheden was van echt sporten. Hè, bij wijze van spreken, nou, doe het schoolzwemmen er weer bij. Nou, dan zijn ze mooi in beweging en dan hebben ze ook wel minder dikke kinderen misschien.
Dank u wel. Verder nog woordmelding, mevrouw Van den Berg van D66. Gaat u gang.
Ja. Nou, terecht zegt de wethouder dat inderdaad de link van het verleden naar de toekomst eigenlijk niet voldoende tot uiting is gebracht in het voorstel. En nou ja, door zijn toespraak heeft hij die link wel duidelijk gemaakt. Dus ik ben nu wel overtuigd dat het een goede zaak is.
Dank u wel. Verder nog mevrouw Ter Wal.
Ja, voorzitter. Ik dacht dat de PvdA ook de vraag had gesteld over de effectmeting. U zegt een half jaar na deelname en na het laatste jaar wordt deze deelnemers weer gevraagd naar het effect van dezelfde parameters op hun gedrag, waaronder beweeggedrag. Als het nu negatief uitvalt, stopt u dan met verder die mensen nog te activeren? Hoe moet ik dat zien, voorzitter?
Dank u wel. Verder niet, dan kan de wethouder wellicht van zijn plaats af even kort reageren.
Vooropgesteld dat ook de bosimpuls vanuit de Rijksoverheid een tijdelijke maatregel is. Tevens vooropgesteld dat de gemeentelijke overheid probeert langdurig die gelden ook beschikbaar te krijgen. Vervolgens hebben we inderdaad een aantal parameters opgesteld waaraan de projectdoelstelling gekoppeld is. En op het moment dat je constateert dat die doelstellingen niet of onvoldoende gehaald worden, dan ontstaat er vanzelfsprekend een discussie of je door moet gaan of dat je een bijstelling moet laten plaatsvinden. Daar zal dan ook opnieuw over gediscussieerd moeten worden en besluiten overgenomen moeten worden. Maar het is niet zo, juist proberen we ook zo goed mogelijk kaart te brengen van welke doelstellingen hebben we neergelegd en worden die ook gehaald. En nogmaals, ook als je kijkt naar de terugkoppeling over de breedtesportimpuls, hebben we steeds geprobeerd om de doelstellingen die daarin verwoord zijn ook telkens te verantwoorden of die gehaald zijn en welke resultaten daar inderdaad het resultaat van zijn.
Dank u wel. Ik stel vast dat we ook hier in twee termijnen hebben gesproken. Vraagt iemand van uw stemming over dit onderwerp? Fractie van gemeentebelangen, vraagt stemming. Dat kan bij hand opsteken. Wie van u is voor het collegevoorstel? Wie zijn daar tegen? Ik stel voor dat twee leden van de fractie van Leefbaar-Tinalo en de drie leden van gemeentebelangen tegen zijn. Dat wordt zo genotuleerd, dan is het voorstel aangenomen. Dit brengt ons bij agenda punt 8. De evaluatie van de WMO-verordening. Het gaat om het vaststellen van een drietal punten. Wie van u vraagt daarover het woord? Niemand? Dan neem ik aan dat conform kan worden besloten. Dan is aan de orde agenda punt 9. Het betreft hier vaststelling controleprotocol jaarrekening 2008 namens het auditcomité. Wie van u vraagt daarover het woord? De heer P. van Monbergen.
Elke jaar komen we eigenlijk met hetzelfde. Dat gaat over de goedkeuringstoleranties. 1% is als een foutje maken van 870.000 euro. 3% is 2,6 miljoen. 3% is 2,6 miljoen. Wij pleiten al jaren voor daar bedragen neer te zetten in plaats van percentages. En dat mogen wij als raad. Maar ik denk dat we het dit jaar nog weer niet halen. Ja, van zijn partij die zeggen, ja, we letten op de kleintjes. Maar wij vinden een fout van 870.000 euro tot 2,6 miljoen. En dat daar je accountverklaring nog mee wordt goedgekeurd, vinden wij altemaal groot. Dus wij zijn wel voor het stuk behouden voor de behoudens de goedkeuringstolerantie. Dank u.
Dank u wel. Verder nog woordmeldingen? Dat lijkt niet het geval. Vraagt iemand van u over dit onderwerp stemming?
Nou, in ieder geval met aantekening.
Maar dat, dan is conform besloten behoudens dus de tolerantie voor wat betreft de fractie van Leefbaar 10 Nabo's. Overigens conform besloten. Dit brengt ons bij agenda punt 12. En gezien het tijdstip waar we nu op zitten en mijn vermoeden dat hier toch wellicht wat uitvoeriger over gesproken wordt, zou ik u willen voorstellen de beraadslaging voor vanavond hier te doen stoppen en de nog resterende agendapunten over te hevelen naar de volgende keer. Het is op zich jammer, maar ook niet weer zo erg, want wij hebben ons werk gewoon gedaan. Het is inmiddels bijna 11 uur. Dus...
Voorzitter, zouden we toch niet agendapunt 19, 20 ja, wel kunnen behandelen?
Ja, u mag bent zo 18? Snel dat u soms nog sneller bent dan ik. Dus hartelijk dank voor deze hulp.
Voorzitter, zou dan agendapunt 18 begrotingswijzigingen ook meegenomen kunnen worden? Dan kunnen we ook in financiële zin na deze vergadering verder.
Ja, ik stel voor dat we verder gaan om nog even de zaak af te maken. Dan halen we 11 uur ook echt. Agenda punt 18, die begrotingswijzigingen die betrekking hebben op behandelde punten en de overige niet conform vast te stellen. Waarbij de heer Hogeboom vermoedelijk de aantekening wenst te maken dat hij voor wat betreft het acrobatiebeleid wil.
Dat heb ik straks al meegedeeld, voorzitter, dus dit is uiteraard de zaak.
Ja, oké, maar ik meld het maar even. Dan is punt 18 daarmee afgehandeld. Dan punt 19, informatie uit het college. Is er iemand onder u die daar nog iets over wil zeggen? Dat lijkt niet het geval. Is ook dit punt afgehandeld. Komen wij agenda punt 20. Moet ik even omdraaien. Ingekomen stukken. Wie van u daarover? Niemand. Is ook conform. 21 stukken in de leesmap. Hebt u allemaal gelezen? Hartelijk dank. 22 gemeenschappelijke regelingen. Niemand conform. Dan sluit ik onder dankzegging voor uw deelname de vergadering en wens u allen wel thuis.
Tijd 11 uur, exact.